Laat iedereen hier goed nota van nemen. Zie, maak er een aantekening van. Ik beantwoord ze alleen naar mijn beste weten volgens het woord van God. En als het niet op de correcte wijze beantwoord wordt volgens u, en een andere vraag. Nou, ik hou daarvan als u hem weer op het podium legt of zoiets, of praten met ons over, of iets dat wij kunnen doen. En misschien zien Broeder Neville en ik hier, wij zien wel eens dingen waarover wij het gewoonweg niet eens zijn met elkaar. En meneer Baxter, een van mijn naaste medewerkers in mijn samenkomsten. Meneer Baxter, we zijn jarenlang samen geweest en hij is een echte Bijbelonderzoeker. Maar hij gelooft niet in het millennium. En ik probeer als u uw eigen verstand gebruikt wanneer u de Bijbel aan het studeren bent. Als u uw eigen kennis probeert of uw eigen verstand, dan zult u zeker. Wel nu, ik voel dat deze, dit zijn sommige van en hier. Het zijn gewoon kleine aanmerkingen enzovoort. En ik zal proberen die als eerste te beantwoorden. Ik heb geprobeerd om ze uiteen te houden. En misschien moet ik dit... De concordantie even gebruiken wanneer ik enkele van deze eruit pik. En dan wanneer deze hier aangaat, als ik het verkeerd voorlees of wat dan ook, dan maakt u mij er maar even attent op. En schrijft mij een briefje en vertelt het mij. Wel nu, voordat we dit proberen te openen. De reden dat ik dit doe, vrienden, ik zal het jullie vertellen. Het is voor een doel, jullie weten dat allemaal. Deze samenkomst was voor een doel. Ik geloof dat God mij heeft doen omkeren in die sneeuwstorm daarginds. En heeft mij teruggestuurd voor dit doel precies hier. Maar er is al een lange tijd iets een beetje verkeerd geweest rond de tabernakel hier. En ik wil het ontdekken. Wanneer ik dat vind, dan zal ik gaan kijken of ik er iets aan kan doen. Zo is het. En ik wil dat de gemeente in harmonie doorgaat. Er is gewoon iets kleins dat verkeerd is, omdat u geen voortgang maakt. U krijgt mensen gered. Dat is waar, dat is wonderbaar. Maar u maakt geen vooruitgang op die manier dat u zou moeten. Wij behoren predikers er van alles uit te sturen. De boodschap behoren uit te gaan zoals het hoort. Ik heb onze broeder Hedder uitgezonden. En wij hebben samen de hele molen doorgenomen, broeder Neville en ik. En ik wil zien of... Als een van uw herders is het mijn plicht. En gisteravond, alleen wanneer ik het zie, dan is het alleen in de gemeente nu. Dat is de reden dat ik nooit deze samenkomst geadverteerd heb. Ik heb het gewoon aangekondigd. Wel nou, iedereen is welkom. Zeker willen wij dat u komt, maar het is alleen in deze gemeente. En ik dacht, als ik nu de eerste avond zal onderwijzen, geografisch door de Bijbel heen, over waar de gemeente, de dag en het tijdperk is, en waar wij positioneel geplaatst zijn, dan zal de gemeente daardoor zeker wakker worden. En als ik dan spreek over het merkteken van het beest, en hun laat zien wat dat is, en dan het zegel van God, dat is nu voor en tegen. Dat is nu de duisternis en het licht. Dat is nu binnen of buiten. En dat is nu het meest essentiële ding om onderwezen te worden. En ik vertel u vrienden, ik zeg dit met mijn hart voor God, nederig. Ik heb nooit onder de zalving van de Heilige Geest zodanig gevoeld om de woorden te spreken die ik de afgelopen 3 avonden gesproken heb. Dat klopt, dat heeft mij gewoon meegevoerd, zodat ik toen ik thuis kwam, ik zelfs niet kon slapen nadat ik thuis was gekomen. Zo'n zalving. Wel nu, ik hoorde dit hieruit in de hoop dat ik ergens iets zou ontdekken, zie. Om de gevoelens van de mensen allemaal op een stukje papier te krijgen. En als ik dit niet op deze manier vind, en de Heer het niet aan mij openbaart, dan zal ik ermee verder gaan totdat ik het vind. God zal het mij toestaan. Dat is juist. Wanneer wij het dan gevonden hebben, het mag slechts een kleine oude staaf zijn die ergens begraven is. Aga had er ook een begraven. Weet u, wij moeten proberen van dat ding af te komen. Dan zullen wij kunnen doorgaan en verder trekken in het koninkrijk van God. Wel nu, de Heer zegen u. En nu voordat wij het woord openen. En nu, wel nu, elk een van u heeft een zonderschool in de ochtend. Natuurlijk, ik zou u niet willen vragen om uw zonderschool te missen. Dat is uw post van plicht aan uw gemeente. Zo is het. Maar nu, als u niet naar de zonderschool gaat, kom dan en bezoek ons in de morgen. En dan als uw gemeente morgenavond geen diensten houdt op zondag, dan bent u welkom. We zouden u altijd graag hebben. De Heere zegen u. Dus groet al de christenen voor mij. Ik kom hier niet erg veel. Ik kijk even daar in de kamer naar een klein papiertje dat ik daar geschreven heb. En dat nog steeds hier staat als een gedenkteken voor deze gemeente. En ik zei, de Heere roept mij weg. En we huilden en weenden allemaal. Ik herinner me de eerste avond dat ik ging. Herinnert u zich allemaal mijn eerste roeping, iemand hier? U verzamelde allemaal het geld om mij naar St. Louis te sturen. Waar de kleine Betty Doherty genezen werd. En ik bleef, herinnert u zich dat ik hier iemands overjas leende om te dragen? Ik had geen jas om het aan te doen. En ik ging erheen en zat er een oude oldtimer die naar St. Louis ging. Kunnen u zich die tijd nog herinneren? Ik leende een van de jassen van een broeder. Hij was te groot voor mij. Ik droeg hem over mijn arm. Omdat het koud was. En omdat ik geen jas had. Toen gingen we daar naartoe. Ik ging naar St. Louis. En ik ontmoette broeder Doherty daar. Zijn dochtertje en al de doktoren daar in de buurt. Specialisten en ziekenhuizen hadden opgegeven. Ze gedroeg zich als een woeste maniak. Felix van overal in de stad waren er binnen geweest om voor haar te bidden. En ik ging naar binnen, bad voor haar en de arme mensen zagen er zo grauw uit. En het kleine meisje daar binnen was aan het schreeuwen, aan het huilen en aan het vechten. Ze kon geen menselijk geluid meer maken, ze klonk als een dier. Ze was zo hees van ongeveer 3 of 4 maanden. Het was meningitis in het ruggenmerg, of nee, Sint-Vitersdansen in het ruggenmerg. En haar kleine lippen waren helemaal rauw aan het bloeden. En haar kleine vingers bloeden overal, waar ze in haar vingers gebeten had en dergelijke. Terwijl ze aan het schreeuwen was en tekeer ging. En ik bad. Ging daar eens naar de gemeente. Wachtte uren aan één stuk door. En ik ging in die oude auto zitten en ik wachtte. Ik was niet van plan om van dat geval weg te gaan, totdat ik van de hemel gehoord zou hebben. En ik zat er in de auto toen een visioen voor mij uitbrak. En ik zei, ga de vader en zijn vader vertellen. En zei, kijk, vertel de vrouw dat ze onlangs in de stad een kleine witte ketel heeft gekocht. Er is nog nooit eerder water in geweest. En hij zei, vertel haar om in de derde laad te kijken. En dan zou ze een zakdoekje vinden dat in een stuk papier zat dat nog nooit eerder gebruikt was. Vertel haar om het met water te vullen. Laat de vader aan uw rechterhand en de grootvader aan uw linkerhand staan. En herhaal, onze vader die in de hemel zijt. En als u daarmee begint, laat haar het doekje over haar gezicht vegen. Dan in het midden van het gebed, laat haar hand eraan raken, dan haar voeten. En ga dan staan en zegt, zo spreekt de Heer. U weet wat er gebeurde, nietwaar? Ze werd terstond genezen. En we hielden elkaars handen vast en liepen op straat. En dronken samen priklimonade. Dat is juist, zo is het. Het bracht Saint-Louis in beroering. In mijn samenkomst daar waren er op de eerste avond 14.000. Dat is juist. Het is erg jammer dat ik daar weg moest gaan om daarheen te gaan en hen gewoon door een gebedsrij te laten komen. Gewoon de een direct naar de andere en dan weer naar de volgende. Om ergens naar een huis te gaan en daar te blijven totdat het voorbij zou zijn om dan naar huis terug te gaan. En ik geloof dat het beter zou zijn geweest dan al de samenkomsten. In orde. Laten we nu onze hoofden buigen terwijl we het nu tot de auteur van dit woord spreken. In de liefelijkheid van onze Heer Jezus Christus benaderen wij u, onze Vader, en in zijn naam vragen wij u om goddelijke genade dat u onze zonde wilt vergeven en de overtredingen tegen u. En als er enige zonde vanavond in deze kleine gemeente is, dan bidden wij, Heer, als een dienstknecht die hier staat, als een herder over de kudde, zoals de Bijbel zei, geef acht op de kudde, over welke de Heilige Geest u opziener heeft gemaakt, dat u hen voedt. En nu, Vader, bemiddel ik voor hen dat u hen zult genezen, dat u hen zult zegenen en alle zonden zult vergeven. Genees de ziekten die midden onder het volk zijn. En Hemelse Vader, ik bid dat uw genade nu op ons zal zijn. Hier voor mij liggen verzoeken, op papier geschreven, afkomstig uit vele gezinnen en van veel mensen. Echt diepe Bijbelvragen die boven de gewone scholing uitgaan. En wij hebben uw hulp nodig, Heer Jezus. En ik pikte deze eruit nu, liep de kamer binnen en bad, liep naar buiten. En legde ze daar apart en ik legde degene die nu beantwoord zouden worden aan de ene zij en de andere waarvoor de Bijbel in moet worden gegaan aan de andere. Dat is de situatie in zoverre ik hem op dit moment ken, Heer. En ik bid dat u van nu af aan, dat u het wilt overnemen, dat u uw volk hier vanavond zalft, de lippen van de spreker, de oren van de toehoorders, en mogen de Heilige Geest komen en u een houvast nemen op dat woord, om het precies in ieders hart te bewegen, en mogen het ontvangen worden in de geest van vriendelijkheid, en mogen het op gelijke wijze gegeven worden. En mogen wanneer de samenkomsten over zijn vanavond, mogen we naar huis gaan en kunnen zeggen, branden onze harten niet binnen in ons vanwege zijn tegenwoordigheid en zijn zegeningen? Heer, ik weet niet wat te zeggen. Ik geef mezelf over aan u met deze vragen in Jezus Christus' naam voor het antwoord. Amen. Dank u, vrienden, voor uw eerbied. Ik wil jullie laten zien welke de meest voorkomende vragen waren. Broeder Bill, blijf alsjeblieft de hele volgende week doorgaan. Alsjeblieft, blijf nog een week. Alsjeblieft, blijf nog een beetje langer. Broeder Bill, blijf alsjeblieft volgende week nog een beetje langer. Onze zielen zijn hongerig voor dit type voedsel. Leert deze gemeente dat men, die is er net ertussen gevallen. Die zit op de verkeerde plaats. Ik heb twee jongens in de leeftijd van twee. Ik heb ze door elkaar gehaald, denk ik. Heer, ik kan die beter hier zo leggen. Dat gaat over een persoonlijke zaak. Broeder Bill, zou u nog een extra week willen? Wij zouden graag nog een extra week deze evangelieprediking horen. Mijn verzoek is of u nog een week wil blijven. Ik zou erg graag willen dat u nog een poosje langer blijft. En u weet dat wij altijd, wij kunnen altijd bijleren. Wel nu, wilt u alleen nog een volgende week blijven alsjeblieft? Broeder Bill, predik alsjeblieft 1 extra week voor ons. Wij hebben het nodig. Broeder Bill, mijn gebed is dat God uw gedachten zal veranderen en zal zorgen dat u nog een extra week blijft. Mijn vraag is, wat zijn de vliegende schotels? En zijn ze iets van God die een teken zendt? En ik vraag u om nog een week te blijven. Alsjeblieft, blijf nog een week. En dit was een verzoek van voor de gemeente om te bidden. Iemand moet naar het ziekenhuis gaan. Want nu, hier was een ander die zei, ik waardeer deze vraag. En de almachtige God die mijn rechter is en hier nu in deze gewijde plaats staat. Voordat ik van huis wegging, vertelde de Geest des Heren mij. Hij zei dat deze vraag hier zou liggen. En ik wist er niets van af, maar ik wist dat hij hier zou zijn. Is Jehovah getuige een verkeerde secte? Kijk, iemand en de Heilige Geest ter plaatse van toen ik in mijn badkamer stond, voordat ik hier naar beneden kwam, vertelde God mij, die mijn plechtige rechter is, dat zal er op het podium liggen. En hij zei dat ik er niets over zou moeten zeggen. Gewoon verder gaan, zie. Dus u weet wat ik gisteravond zei, nietwaar? In orde. Dat was het. In orde. Wel nu, wij zullen hier zo beginnen met enkele ervan. Ik hou er niet van om iets rechtuit te noemen en dat aan een persoon of individu op die manier te zeggen. Ik houd ervan om het op een manier te onderwijzen dat ik de hele zaak bijeenbreng. U begrijpt het wel niet waar. Als ik hier zou staan en zou zeggen, wel nu, broeder Neville is zo en zo en heeft verschillende dingen. Als ik dat over hem zou zeggen, te zeggen zou hebben, dan zou ik naar zijn huis gaan en ik zou hem roepen en met hem erover spreken. Zie, ik zou het broeder Neville vertellen. Maar nu, hier zijn enkele vragen. Wel nu, ik weet niet waarmee ik zal beginnen. Er ligt hier een stapel van. Er staat, welke verbintenis bedoelde u dat de protestantse kerk met de katholieke kerk zou hebben? Wat betekent het beeld van het beest? Want nu, dat was een van de vragen van afgelopen die waarschijnlijk in de mensen. Wel nu, ik zal mijn best doen met Gods hulp om ze zo goed als ik weet te beantwoorden. Want nu, als hij mij kennis wil geven, omdat God weet dat ik ze hier net op het podium in mijn handen heb gehad. Wel nu, welke verbinding bedoelde u dat de protestantse kerk met de katholieke kerk zou hebben? Wel nu, ik zal die als eerste beantwoorden met Gods hulp. Ik zei dat de katholieke kerk was de. We ontdekten dat het merkteken van het beest eergisteravond uit Rome moest komen. Is dat juist? Het kan uit geen ander land dan uit Rome komen. Daar is het gezeteld, daar is het geplaatst. En ik zei dat ik niets tegen katholieke mensen heb, niets tegen iemand. Wij zijn allemaal stervelingen die in de hemel proberen te komen. De paus is één kerel die onderwijst, de aartsbisschop van Canterbury is een ander, en een ander, en een ander, en een ander. En ik ben enkel één van de onderwijzers, dat is alles. Zij zouden onderwijzen en misschien zeggen dat ik een fanatiekeling ben en verkeerd was enzovoorts. En ik heb het recht, als ik het door de schrift kan bewijzen, of als zij door de schrift kunnen bewijzen dat ik een fanaat ben, dan ben ik een fanaat. Maar als ik door de schrift kan bewijzen dat zij verkeerd zijn in hun grondslag, dan is het verkeerd, de schrift is juist. En het is niet op één plaats nu, het moet de hele weg door de Bijbel kloppen. Overal. Wel nu, ik zei dat de katholieke kerk de moederkerk was, en dat is precies juist. De katholieke kerk is de moederkerk wat kerkorganisaties betreft. De katholieke kerk was de eerste gemeente die ooit gevormd werd. De beste historie die u hebt is van rond AD 606. Ergens in die periode, toen de vroege fases de tweede of derde ronde na de apostelen waren gestorven en men zich begon te verspreiden in kleine ismes. En de Romeinen die bekeerd werden, het Romeinse kerk heerste over de staat en toen verenigde kerk en staat zich samen en begonnen een religie die de universele religie werd genoemd en het woord katholiek betekent universeel. Zij organiseerden de kerk wat de eerste keer ooit was dat religie, christelijke religie, in heel de wereldgeschiedenis georganiseerd werd. De Joodse religie was nooit een organisatie. Het was een vrij volk. Zij hadden kerken, maar ze hadden geen organisatie. God handelde met een natie, geen organisatie. Het was een natie. En Toen werd het, de katholieke kerk de eerste organisatie. Daarna pikten we dat op in de Bijbel om te ontdekken wat die organisatie was. En volgens het woord was het de bedoeling van God, was het de bedoeling dat het door een enkele man bestuurd zou worden. Eén man. En die man moest in een kerk zijn die op 7 heuvelen in Rome gezeten was, volgens de Bijbel. En er werd verondersteld dat hij in elk land ter wereld heersende macht zou hebben. Religieuze heersende macht. Er is geen andere. In de hele wereld niet. En wij ontdekten dat communisme niet de antichrist was waar Jezus over sprak. Communisme is niet een land zoals Rusland. Communisme is een geest. Amerika is ervan vergeven. Het zit in de kerken, het zit in de mensen, het zit in de zakenwereld, het zit overal in. Communisme, de geest ervan. Het zit in de scholen, het is in de huizen, overal. En dan, toen zij deze gemeente organiseerden, wat tegen. En nu, wij hebben de 7 gemeentetijdperken doorgenomen en de profetie, precies op de wijze zoals God ze door de Bijbel heen aan ons hier bracht. En we ontdekten door de geschiedenis en de Bijbel dat elk tijdperk exact volgens de Bijbel en volgens de geschiedenis aan is komen zetten. Elk een kwam precies op tijd door de donkere eeuwen heen. En toen vormde de katholieke kerk de donkere middeleeuwen. Toen kwam de reformatie eraan, wat Maarten Luther is. En Maarten Luther had een licht. Het licht dat de rechtvaardige door geloof zou leven. Rechtvaardiging door geloof. In de reformatie. Een Duitse priester die het ontkende en zei dat het nemen van de communie, dat wanneer hij dat vasthield, en zij werden verondersteld te zeggen, dit is het lichaam van Christus. En hij wierp het op de vloer en zei, het is niet het lichaam van Christus, het is een wafeltje. En zo keerde hij de katholieke kerk de rug toe door zo te doen en hij kwam eruit in de vroege reformatie. Maarten Luther deed dat en dat was een wonderbare beweging. Wel nu, waar Luther zijn fout maakte, was dat Luther een volgende groep organiseerde, net zoals de katholieke kerk het had gedaan. Zij organiseerden de mensen. Toen, direct daarna, kwam een nieuw licht aanzetten. En toen het nieuwe licht eraan kwam, bewoog God eruit met zijn mensen. De mensen die in de Lutherse kerk georganiseerd waren, moesten bij hun kerk blijven om. En dat is precies hetzelfde wat de katholieken moesten zijn, maar vele van de katholieken kwamen eruit en werden Lutheranen. Nou, toen Wesinaars kwam met de boodschap van heiliging, toen konden vele van de Lutheranen hun kerk niet verlaten, maar vele van hen deden het wel en vormden de Wesleyaanse kerk. Toen na rechtvaardiging en heiliging kwam Pinkster opzetten. En toen Pinksteren, velen kwamen uit de Methodiste kerk enzovoort en werden Pinksteren, omdat het een groter licht was. Want nu Pinksteren werd georganiseerd op exact dezelfde wijze als elk van hen. Maar nu de Bijbel zegt dat, dit zijn harde woorden, maar ik zal ze uit de Bijbel lezen. En u luistert toch ook naar uw dokter of zoiets, laten we zeggen. En ik ben uw broeder, die uit de schrift onderwijst. De Bijbel noemde de katholieke kerk een prostituee, een hoer, H-O-R. En hij noemde de protestantse kerken die haar navolden, moeders of zij waren hoeren van deze moeder. En wat de overeenkomst was, was dat de katholieke kerk de zaak organiseerde en veroorzaakte dat alle mensen in het licht geloofden wat zij toen hadden of wat zij destijds hadden. De Lutheranen deden hetzelfde. En de Bijbel zei dat zij een grote vrouw van dat type was. Wel nu, wat is dat voor een vrouw? Zij is een vrouw die leeft en overspel bedrijft. En de kerken bedrijven geestelijk hoererij ten opzichte van de mensen. Zie, zij doen het, ze zijn het. Hier is de Bijbel die dit onderwijst. En zij maken een heleboel leerstellingen enzovoort, wat niets met de Bijbel te maken heeft. En omdat, dit is al bijna 20 jaar dat ik hier heb gestaan, en welke prediker dan ook gevraagd heb, op welk moment dan ook, om te komen, niet met uw tekstboek, uw geloofsbelijdenis, maar kom en breng de Bijbel mee, in het licht van de Bijbel, en te bewijzen dat het verkeerd is. Ziet u? Dat is juist. En wat betreft tegenstrijdigheid, ze noemen het tegenstrijdigheid. Ik heb zoveel als 2 maandlonen aangeboden als iemand mij 1 tegenstrijdigheid in de Bijbel zal aantonen. Die is er niet. U denkt dat die er is, maar hij is er niet. Als de Bijbel zichzelf tegenspreekt, dan deugt hij nergens voor. U kunt het niet geloven. Elk woord is geïnspireerd en er is geen tegenstrijdigheid in de Bijbel. Wel nu, de protestantse kerk in haar organisatie is volgens Gods woord op dezelfde manier met de katholieke kerk verbonden. Ik heb niets tegen katholieke mensen. Enkele van mijn dierbaarste vrienden die nu precies hier zitten, zijn van katholieke afkomst. Toen ik hierin gisteravond een harde boodschap bracht door de Heilige Geest voor protestanten en katholieken, liep de katholiek precies hier naar het altaar toe en gaf mij de hand. Ze zijn menselijke wezens, net zoals wij het zijn. U kunt niet met katholieke priesters discussiëren, omdat zij deze Bijbel niet geloven als het hele woord. Zij zeggen dat het de kerk is. Wij zeggen dat het de Bijbel is. De katholieken zeggen, wij katholieken gaan naar de kerk en aanbidden. Jullie protestanten blijven thuis om de Bijbel te lezen. Ik zei, ja, jullie gaan naar de kerk om te aanbidden. Maar wat? Dat is het volgende, ziet u. Wel nu, maar God zei dat hij in zijn woord was. Dit is Gods woord. En ik geloof het. Ik ben een Bijbelaanbidder. Dat is de reden dat ik het oneens ben met het protestantisme en de manier van deze kerkorganisatie, omdat zij dingen onderwijzen die niet het woord van God zijn. Dus ik kan er niets aan doen dat ik het oneens ben. Ik val niet tegen hen uit. Oh, nee, meneer, ze zijn mijn broeders. Ik val niet tegen hen uit, maar ik ben het niet met hen eens, omdat ik moet nemen wat God zegt. En laat al het andere een leugen zijn, zie. En dat is de verbinding die... En u zei de Bijbel dat deze vrouw, de katholieke kerk in de Bijbel, Openbaring het 17e hoofdstuk, genoemd werd een hoer. En zij was de moeder der hoeren. En we zien dat de Bijbel zei dat een vrouw een kerk representeert. Dus als zij dan dochters had die hoeren waren, dan zouden het geen jongens geweest kunnen zijn. Het zouden dochters geweest moeten zijn. Dus moesten het kerken zijn. En het protestantisme is uit het katholicisme geboren. En het volgende beest, of het volgende is dit hier, wat houdt het beeld van het beest in? Het is een daarmee verbonden vraag. En de persoon die het gevraagd heeft, stelt een goede vraag. Wat zorgt ervoor als de Bijbel onderwijst duidelijk dat de katholieke kerk het beest is? De Bijbel zei dat een beest een macht betekent. Is dat juist? Een beest. De Bijbel zegt dat het beest een macht betekent. En het beest was Vaticaanstad, de katholieke hiërarchie. In orde. En nu, dat was de macht van de kerk. Dat was het beest. Toen kwam de protestantse kerk uit de katholieke kerk en zij organiseerde zichzelf als een kleine macht. Dat is een beeld. Als er iets in mijn beeld gemaakt wordt, dan zou het op mij moeten lijken. Als er iets in het beeld van deze gemeente gemaakt zou worden, dan zou het op de gemeente moeten lijken. Er werd iets gemaakt, een beest, een beeld van dit beest werd gemaakt, wat Lutherisme, Methodisme, Baptisme, Pinksterisme, Heiligheidsisme was. En al die ismen vormden zich in een organisatie en maakten een beeld, net zoals het beest. Daar is het. Wel, zegt u dan, broeder Brennan, dat alle katholieken, alle methodisten en alle baptisten erin gaan? Dat zei ik niet. Er zijn duizenden en duizenden en tienduizenden wederom geboren christenen in die kerken. Maar in hun organisatie proberen zij hen naar een geloofsbelijdenis toe te drijven. En zij zullen er niet voor stand houden. Als een gemeente zich organiseert, dan komt ze onder een geloofsbelijdenis te staan. En ik heb geen geloofsbelijdenis dan de Bijbel. Dit is Gods geloofsbelijdenis en de Heilige Geest is de uitlegger ervan. En hij brengt het naar voren, van het ene licht naar het volgende. Het evangelie dat ik vandaag predik, als ik nog 100 jaar zou leven, als we zouden blijven leven, dan zou er nog meer licht zijn. Gewoon voortdurend is het er altijd gekomen. U reed vroeger met een ossenwagen, uw overgrootvader, toen hij grootmoeder wilde gaan bezoeken. Vader ging moeder opzoeken in een T-Fort. Maar nu gaan we bijna met een vliegtuig. Zie, we gaan vooruit. De wetenschap gaat verder. Opleiding gaat verder. Het evangelie gaat verder. En de Bijbel zei dat ze dit zouden doen. Zegt, ze zullen onderzoek doen en de kennis zal toenemen. Dus dat is de verbinding. Dat is de reden dat er de protestantse, denominationele kerken zijn het beeld van het beest, omdat het op dezelfde wijze een denominatie is als het katholicisme. En God gaf aan zijn gemeente nooit de opdracht in enig tijdperk om georganiseerd te worden. Maar heeft het altijd bitter veroordeeld. Wel nu, begrijpt u dat? Niet de mensen, de kerk. Wanneer men probeert de mensen onder een licht te brengen van... Hier, wat als mensen zouden proberen om u terug te laten keren en u te laten rondrijden in een ossenwagen? U zou het er niet mee eens zijn. We leven in een beter tijdperk. Zo was het destijds. Als iemand mij probeerde te vertellen, oh, het enige wat u hoeft te doen is dit of dat. Ik leef in een ander tijdperk. Dat is het probleem met de predikers. Ze kijken altijd terug. Hier, een Franse wetenschapper zei minder dan 300 jaar geleden... dat als een mens ooit de fantastische snelheid van 45 km per uur zou halen... dan zou de zwaartekrachten van de aarde opheffen. 45 km per uur. Nou, denkt u dat de wetenschap daarna terug zou verwijzen vandaag? Het zijn verre. Nee, meneer. Men laat hen nu al vooruit gaan met 1600, 1700 km per uur. Of soms in een raket. En dan is het 2500 km per uur. En nog steeds gaat hij verder vooruit. Wetenschap heeft de mens vooruit laten gaan. Verder vooruit. Grotere dingen met zijn verstand dan dat... En dat is het enige wat hij heeft. Het is de boom van kennis. Verder dan de predikers hem met zijn geest brengen, welke geen grenzen kent. Maar hier is wat het is. De wetenschap kijkt niet terug naar wat de wetenschap een paar jaar geleden zei. De wetenschap neemt wat zij nu hebben en zij gaan voorwaarts naar iets anders. Maar als u de prediker vraagt, wel nu, wij zullen zien wat Moody erover zei. Wij zullen zien wat Wesley erover zei. Het maakt niet uit wat zij erover zeiden, ik weet wat God er nu over zei. Dit is het en ik zie nog steeds uit naar meer. Dat is het, dat is de reden. De Bijbel zei, drie onreine geesten komen uit de mond van het beest. Weet u welke onreine geesten? Er wordt gezegd dat ze op een kikkers lijken. En hebt u ooit opgemerkt hoe een kikker kijkt? Een kikker kijkt altijd achter zich. Hij kijkt nooit vooruit. Hij kijkt achteruit. Altijd achteruit. Hij kijkt achterom. Maar de vier beesten die de vier verschillende hoofden hadden in Ezechiël keken voorwaarts. En zij konden niet achteruit gaan. Ze gingen heel de tijd voorwaarts. Overal waar ze naartoe gingen, gingen ze recht vooruit. Ziet u het verschil? Wel nu, dat is het gemeenschappelijke wat het protestantisme met het katholicisme heeft. Dus als u altijd afgeeft op de katholieken, kan de pot de ketel niet verwijten dat hij zwart ziet. Dat is juist. Ik zeg, bent u een christen? Ik geef u te kennen, ik hoor bij de baptistische gemeente. Ja. Dat heeft er niet meer mee te doen dan te zeggen dat u hier buiten hoort bij een boerderij ergens. Nou, ik hoor bij de katholieke kerk. Dat maakt nog steeds geen christen van u. Het behoren tot de baptist of methodiste gemeente maakt van u geen christen. Er is maar één manier om een christen te zijn. Het woord christen betekent op Christus lijkend. En u kunt het niet maken. U kunt het er niet zelf inwerken. Er is geen enkele wijze dat u dat kunt doen. U moet uzelf vergeten, aan uzelf sterven en Christus binnen laten komen. En het leven van Christus in uw leven. Tenzij een mens, dit zei Jezus. Tenzij een mens uit geest en water geboren wordt, zal hij op geen enkele wijze het koninkrijk binnengaan. Of hij nu katholiek is, methodist, baptist of wat dan ook. U zult in water gedoopt moeten worden voor de vergeving van uw zonden en de doop van de Heilige Geest ontvangen. Anders bent u verloren. Dat is Jezus' eigen woord. Dus nu, als u een methodist bent en de doop van de Heilige Geest hebt ontvangen en u bent in water gedoopt, dan zei Jezus dat u de hemel zult binnengaan. Als u katholiek bent en u hebt hetzelfde gedaan, dan zult u de hemel binnengaan. Maar als u slechts vasthoudt aan die leerstelling van de katholieke kerk of van de methodist of van de baptiste gemeente, dan bent u nog steeds verloren. En dat is de reden dat wij de toestand in de wereld hebben zoals wij die vandaag hebben, omdat de mensen alleen maar zeggen, dat is tegen mijn geloof. Gelooft u in goddelijke genezing? Dat gaat tegen mijn geloof in. Dat gaat tegen uw kerk in. Uw kerkleer heeft dat vastgesteld, ziet u? U moet doen wat de kerk zegt. En dan gaat u tekeer tegen de katholiek. Dat is hetzelfde wat zij doen. En dat is het beest en het beeld van het beest. En de Bijbel zegt, wie er aan deelnam zou niet in het koninkrijk der hemelen kunnen binnengaan, maar zou uitgeworpen worden waar de honden en tovenaars zijn enzovoort. En ze zouden met vuur en zwavel gekweld worden in de tegenwoordigheid van de heilige engelen en het lam voor immer en altijd. Kom eruit, vriend. Kom in orde met God. Jazeker. En nu, laat mij deze nemen. Iemand vroeger vandaag, twee of drie keer ben ik erover gevraagd. Broeder Branham, als we het hebben over het merkteken van het beest. Gelooft u niet dat ze een nummer op je hoofd zullen tatoeëren? Of iets op je hand zullen tatoeëren? Nee meneer, zie daar niet naar uit. Het zal een boycott wezen. Zeker, geen mens zou kunnen kopen of verkopen, tenzij hij behoort bij de Confederatie van Kerken. Dat is waar. Dat zal als een vereniging komen. De zaak verenigen, het teweeg brengen, verenigde religie. Let op mijn woord, het is niet ver weg. En u zult het zien, het staat net om de hoek. De reden dat u deze dingen niet weet, is dat u hier heel de tijd thuis bent. Volgt u mij maar een keer door deze landen heen waar katholicisme de overhand heeft en dan ziet u wat er plaatsvindt. Broeder, zij vertellen hun alles wat zij moeten doen en wat ze niet moeten doen. En hier spreekt de Bijbel erover dat de Verenigde Staten, we pikten het op in een profetie, naar voren komen als een lam. Vrijheid van religie en direct daarop volgend verenigden zij die dingen tezamen en hij sprak als een draak. Hij oefende dezelfde kracht uit die de draak voor hem had. Dat is de VS, dat is juist. Een prediker zei niet lang geleden tegen mij, een vriend van mij, hij zei, broeder Branham, God zal de Verenigde Staten nooit laten vallen vanwege het fundament van haar voorvaders, dat op godsdienst gegrondvest is. Ik zei, hij liet de Joden zeker weggevoerd worden en ze hadden een veel beter niveau dan wij hadden. Dat is juist. God is geen aanziener van de een of andere generatie die voorbij is. Of u loopt in de rij of u bent uit het koninkrijk, dat is alles. Waarlijk. Dat is behoorlijk ruw, maar dat is goed voor u. Dat is juist, het is een schrift. Amen. En we hebben... Het punt vandaag is, enkele van uw oudgedienden weten dit, dat we te veel Hollywood-evangelisatie hebben. Dat is juist. Te veel met een heleboel herrie en tekeer gaan, een heleboel glamour en van alles op die manier. En met toeters en bellen enzovoort. En wie wil opstaan en Christus als persoonlijke verlosser aannemen? God zegen u, broeder, u gaat nu dadelijk naar de hemel. Dat is een leugen, dat is een leugen. Tenzij een mens wederom geboren is. En als hij wederom geboren is, dan zullen dezelfde zegenen die daar op hem kwamen, ook hier op hem komen. We hebben dat keer op keer doorgenomen door de schrift afgelopen week. En we ontdekken dat bij het Oosterse volk, toen de Heilige Geest op de Joden viel, wat een Oosters volk was, Oosterse mensen, dat de Heilige Geest viel met grote tekenen en manifestaties. De Bijbel zei dat er bijna een tijd zou komen waarvan je zelfs niet zou kunnen zeggen of het donker of licht is. Het was min of meer een bewolkte dag, helemaal, tot het laatste deel van de avond. En dan zou de zon een paar minuten tevoorschijn komen op de laatste avond. Het zal licht zijn in de avondtijd. Is dat juist? Nou, dat is voor de westerse mensen, de heidenen, die dezelfde Heilige Geest ontvangen als de Joden daar ginds ontvingen, met dezelfde tekenen en manifestaties. Dat is het. En natuurlijk, de mensen, de wereld zal u een fanatiekeling gaan noemen, niet goed bij het hoofd. De Bijbel, Jezus zei dat ze het zouden doen. U bent een bijzonder volk. En u bent vreemd, omdat het zo verschillend is. Ik merk het thuis in mijn eigen buurt, bij de mensen daar. Zij zullen... Wel, zelfs bij mijn kleine kinderen. We proberen hen zo rein en netjes te laten leven als we kunnen. Maar je kunt zien dat de buren de kinderen anders benaderen. Zie? Zij maken een onderscheid. En ik weet het. Ik heb een manier om mijn dingen te weten en u weet dat. U hebt het in de samenkomsten gezien. En weet dat de voorgangers in de stad zeggen... Nou, Billy is een goede jongen, we hebben niets tegen hem. Maar zie, dat is gewoon een klein beetje een ander soort mensen dan wij. Dank God. Dat is juist. Dank God. Dat is het merkteken. Daar is het merkteken waar we over spraken. Kijk naar gisteravond, toen de Heilige Geest voorspelde, 900 jaar, voordat de Joden de Heilige Geest ontvingen en hun vertelden wat het zou zijn. De man met de inktkoker schrijver ging door Jeruzalem heen en plaatste een merkteken aan hun voorhoofd. Is dat juist? Er is over gesproken voordat de gemeente door God veroordeeld werd. En Titus belegerde de muren van Jeruzalem in AD 96 en brandde de stad plat. En er werd geen enkele steen op de andere gelaten, overeenkomstig de profetie. En vandaag is het enige wat ze van de tempel over hebben, een oude muur die daar nog staat, waar ze de stenen opstapelen. En hij is glad gewreven ter plaatse waar de Joden wenen en klagen. Daar bij de klaagmuur, het enige wat van de tempel is overgebleven. En de moskee van Omar staat op dezelfde plaats. En Jezus zei, zoals door de profeet Daniel gezegd werd, wanneer hij de gruwel die verwoesting brengt ziet staan in de heilige plaats, dan staat in aanhalingstekens hem onderstreept. Laat hem die het leest het verstaan, ziet hij? Dat is juist, en daar was het. En hij vertelde hoeveel dagen, de tijden het zou duren voordat de heidenen de tijdsbedeling zou worden afgesneden. Zij vertraden de muren en dan zou God terugkeren naar de Joden. En wij zijn precies bij die tijd aanbeland. Hier zijn de Joden die in de afgelopen paar jaar bij duizenden terugkeren. U weet hoe wij er gisteravond doorheen gegaan zijn. Hoe de schrift perfect is, net zoals bij het lezen van een krant. En veel duidelijker, omdat u er meer van gaat begrijpen. Maar hoe dan ook, het merkteken dat op het hoofd werd geplaatst, werd er niet op getatoeëerd. Wel dan? Wat was het dan? De doop van de Heilige Geest. En wat is het merkteken dat er voor deze laatste dag zal gaan zijn? De Bijbel zei dat het zegel van God de doop van de Heilige Geest zou zijn voor de mensen in de laatste dagen. Wel nu, er is geen... Efeziër 4, vers 30. Bedroef daarom niet de Heilige Geest van God, waarmee u verzegeld bent tot de dag van uw verlossing. De Bijbel spreekt, en Efeziërs 1 vers 13 zegt hetzelfde, en vele andere plaatsen, namelijk dat de Heilige Geest het zegel van God is. Wat is een zegel? Een zegel kan nergens op geplaatst worden, tenzij het compleet is. De Lutheranen werden niet verzegeld. De dag van de tijdsbedeling van genade was niet compleet. Zij predikten rechtvaardiging. De Methodisten werden niet verzegeld. Ik kom hier bij een vraag uit, we zullen er wat later toe komen, niet verzegeld, omdat het niet volledig was. Maar de doop van de Heilige Geest is de vervolmaking van de werken Gods. Hij zei, drie zijn er die getuigenis afleggen in de hemel. De Vader, Zoon en Heilige Geest. En deze drie zijn één. U kunt de Vader niet hebben zonder de Zoon. Of de Zoon zonder de Heilige Geest. Zij zijn één. Hij zei dat er drie zijn die getuigenis afleggen op aarde. Het water, het bloed, de geest. En zij zijn niet één, maar stemmen overeen als één. Daar bent u. In één volledige verzegeling, rechtvaardiging onder Luther, water, heiliging door het bloed. Rechtvaardiging was Romeinen 5 vers 1. Daarom gerechtvaardigd zijn we door geloof, hebben wij vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Rechtvaardiging door geloof. Heiliging door het bloed. Hebreeën 13 vers 12 en 13. Jezus leed buiten de belegerplaats omdat hij de mensen mocht heiligen door zijn eigen bloed. Lucas 27 vers 49. Voorwaar ik zend de belofte van mijn vader op u, maar blijf in de stad Jeruzalem totdat u aangedaan bent met kracht van omhoog. Handeling 1 vers 8. Hierna zal de Heilige Geest op u komen. Dan zult u mijn getuige zijn in Jeruzalem, Judea, Samaria en tot in de verst gelegen delen op aarde. Een Heilige Geestdoop zou er blijven totdat Jezus weer terugkomt. Een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar gij zult mij zien, want ik zal bij u zijn, zelfs in u tot het einde van de wereld. De dingen die ik doe, zult gij ook doen. Door zijn geest, die door de gemeente heen werkt. Hij zei dat er gekheid over u gemaakt zou worden. En hij zei, zij noemde mij, de meester van het huis, Beelzebub, het hoofd van de waarzeggers. En hij zei, hoeveel te meer zullen ze hen zo noemen die tot zijn huishouden behoren. Hij zei, gezegend zijt gij wanneer de mensen allerhande dingen over u zullen zeggen. Verheug u en wees zeer blij, omdat uw loon in de hemel groot is. Want zo hebben zij de profeten bevolkt die er voor u waren. Dat is een schrift, daar is het. Dus u ziet dat u het gewoon moet hebben, vriend. Wel nu, u moet uw keuze maken. U bent een mens met een vrije, morele keuze. Maar dat is de verbintenis van de protestantse kerk met de katholieke kerk. Samen zijn ze allebei, volgens de Bijbel, diegenen die alleen aan de kerk vasthouden, niet aan Jezus, nu, vast aan de kerk, mensen in de gemeente die aan Jezus Christus vasthouden en tot God bidden om de weg vrij te maken en om hun licht te geven. Zo'n persoon is gered. Het maakt me niet uit in welke gemeente hij zit. Dat is juist. Maar als hij alleen aan zijn denominatie vasthoudt, dan neemt hij het merkteken van afvalligheid aan wat de plaats van de doop van de Heilige Geest vervangt. Tegengesteld. En de katholieken en protestanten zijn allebei hetzelfde. De Bijbel zei dat ze een hoer was. Ze waren hoeren, haar dochters. Is dat nu duidelijk? In orde. Wordt de Heilige Geest nog steeds gegeven door het opleggen van handen? De discipelen deden dit. Petrus, Paulus enzovoort. En is het nog steeds mogelijk? Paulus ontving het op deze wijze. Ja, dierbare broeder, zuster. Wie deze notitie ook heeft opgeschreven. De Heilige Geest kan absoluut ontvangen worden door het opleggen van handen. Wel nu. Vele mensen noemen mij, omdat ik aangemerkt word als een Pinksterman. Ze zeggen dat ik van Pinksteren ben. Ik heb nooit tot een Pinksterorganisatie behoord. Ik ben absoluut vrij van alle organisaties. En door Gods hulp ben ik van plan op die wijze te blijven. Omdat ik dan regelrecht in de bres kan staan en kan zeggen, wij zijn broeders, kom hier, laten we samen over praten. Toen ik voor het eerst begon naar ginds, door de genade van God en u mensen hier en mijn secretarissen en zij die hier zijn weten het. Ik zou met 10 miljoen mensen of meer in de wereld in contact hebben kunnen staan. Wat een organisatie zou er kunnen zijn begonnen. Ziet u, dat is juist, maar ik wil geen organisatie. Het is tegen de Bijbel. Ik doe mijn best om mensen gered te krijgen die in de organisatie zitten. Daar gaat het om. En de invloed die de Heer mij gegeven heeft bij de mensen, die zal ik zeker gebruiken voor zijn heerlijkheid, in plaats van deze in de een of andere organisatie te plaatsen. Ik zal deze plaatsen op Jezus Christus waar het thuis hoort. Geen enkele organisatie kan u redden. Daar is het bloed van Jezus Christus voor nodig. Maar nu, wat betreft het opleggen van handen, wanneer ik zal het oneens gaan zijn met, wel nu u, dierbare Pinkstermensen. Val nu niet tegen mij uit. Maar wanneer u tot een plaats komt en zegt, wij zullen gaan wachten op de Heilige Geest, welk woord in Pinksteren gebruikt wordt, en ik zal het zeggen door, niet om uw gevoelens te kwetsen, de grootste steun die ik op het veld heb, is van de Pinkstermensen. Omdat zij de boodschap van goddelijke genezing en de kracht van God geloven. De overigen halen hun neus ervoor op. Maar alleen individuen uit de gemeente die voorbestemd zijn tot eeuwig leven, zullen komen. Dat is alles. Maar diegenen die het niet zijn, kunnen niet komen. En God zei het zo. Zij waren voorbestemd tot veroordeling. Hij wil niet dat iemand zou omkomen, maar omdat hij God is, zag hij dat zij het zouden veroordelen. Dus dat is alles. Hij zag het van tevoren. En dat is de voorkennis van God om die dingen te zien. Hij voorspelde precies waar de gemeente zou staan. Exact dat op deze dag. God wist het van het begin. Voor de grondlegging van de wereld wist hij hoe de gemeente zou zijn zoals zij vandaag is. Hij wist voor de grondlegging van de wereld dat ik vanavond in deze preekstoel zou staan. Hij is God. Hij weet het einde vanaf het begin. Wel nu de... De Pinkstermensen hebben onderwezen. Wel nu, ik zal hier waarschijnlijk wel reacties op krijgen. Maar ik moet eerlijk zijn, als ik tot het woord moet komen. Er is helemaal niet zoiets als een samenkomst in afwachting. U dwaalt. Afwachten betekent niet bidden. Afwachten betekent wachten. Na de ten hemel opneming, nadat Jezus Christus de kruis ging, het reinigen van het heiligdom en na de dag der verzoening. De opstanding, de dag der verzoening toen hij gedood werd. En daarna duurde het 40 dagen tot de hemelvaart. En daarna kwam Pinksteren. Het woord Pinksteren betekent 50. Het betekent 50 dagen na het offeren van het zoenoffer. En toen nadat het zoenoffer geofferd werd, moest alles perfect uitkomen. Letterlijk, geografisch, alles precies zoals God het zei. En Pinksteren was een jubeltijd. Als zij de eerstelingen van de oogst binnenbrachten en een vreugdefeest hadden. Wel nu de eerstelingen van de gemeente. De Heilige Geest gemeente. De gemeente die deze 2000 jaar moest duren. Die moest duren totdat Jezus komt. De eerste vruchten kwamen bij Pinksteren. Het duurde 10 dagen tot de Pinkstertijd. Het duurde 40 dagen na de reiniging, na het doden van het offer, tot de hemelvaart van Jezus Christus. Hij zei, ga naar Jeruzalem en wacht. Totdat u bekleed wordt met kracht van boven. Handeling 1, handelingen 2. En toen de dag van Pinksteren gekomen was, waren zij één van zin in één plaats. En plotseling kwam er van de hemel een geluid als van een ruisende, machtige wind, die het hele huis vulde waar ze gezeten waren. En ze werden allemaal vervuld met de Heilige Geest. En ze begonnen in andere tongen te spreken zoals de Geest hen te spreken gaf. En toen de religieuze wereld als buitenstaande, de grote orthodoxe kerk eraan kwamen en zagen dat die mensen waggelden en zich gedronken als dronken mensen. En ze kwamen eraan en lachten hen uit en maakten gekheid over hen, zeggende, kijk naar dat stelletje Galileërs, ze zijn allemaal dronken. Ziet u het onbegrip? En tot mijn katholieke vriend, de gezegende maagd Maria, was bij hen. En als God haar niet in de hemel zou laten komen zonder de Heilige Geest te hebben ontvangen, en om als hen te zijn, denkt u dan dat u er wel komt met minder dan dat, zuster? Nee. Dus laten we van ons hoge paard afstappen. Laten we afstijgen. Besteed geen aandacht aan wat de wereld te zeggen heeft. Kijk wat God te zeggen heeft. Dit is het woord van God. We moeten het bouwen volgens deze blauwe druk. Want hij zei tegen Petrus, op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten der hel zullen haar niet kunnen overweldigen. Van alles zal er gebeuren. Het toonde aan dat de poorten der hel er tegen zouden zijn, maar hij zal het niet kunnen overwinnen. En dan denken de mensen dat ze het kunnen stoppen. U zou nog makkelijker de zon kunnen stoppen. Dat is juist. U kunt het niet stoppen. God heeft het voorbestemd om verder te trekken. Heer, toen ik pas bekeerd was, dacht zelfs mijn arme moeder dat ik gek was geworden. Mijn schoonmoeder zei, hij zou naar een psychiatrische inrichting gestuurd moeten worden. De predikers in de stad zeiden, hij zal aardig gauw afbranden. Ik heb al een lange tijd in brand gestaan. En het brandt absoluut steeds beter, heel de tijd. Waarom? Het kan niet afbranden. Het is God. In plaats van af te branden, is het nu verspreid over de hele wereld. Hetzelfde zei hij toen ik tegens bij de Ohio rivier aan het dopen was. Velen van u stonden daar. 23 jaar geleden, precies bij de Ohio rivier, kwam dat licht, die engel, naar beneden, exact ter plekke waar wij waren. En hij zei, zoals Johannes de Doper gezonden werd als een voorloper voor de eerste komst van Jezus Christus, zo zal jouw boodschap de tweede komst van Jezus Christus brengen. En dat is gebeurd. Hij is nog niet gekomen, maar kijk wat er is gebeurd. Het heeft de wereld bestreken. Zie? En nu, vandaag, als ik denk aan de inspanning die er verricht is, er zijn letterlijk miljoenen. Zelfs de katholieke Sunday Visitor sprak erover. Over hoeveel miljoenen van overal binnen waren gekomen door deze krachtsinspanning. Anderen horen het en ze zeggen, dat is de waarheid. En ik ben bereid om nu direct alles van deze dingen van de wereld op te geven en het echte evangelie te prediken. Daarom noemt men ons volle evangelie. Ze maken gekheid over het volle evangelie. Maar broeder, ik wil niet de helft van iets. Het moet voor mij de hele zaak zijn. Als een deel ervan goed is, dan is de rest ervan ook goed. Het volle evangelie. Wel, nu merk op, de Heilige Geest kwam destijds terug. De Pinkstermensen waren aan het wachten. En daar kwam plotseling een geluid uit de hemel als van een ruisende machtige wind. Het vulde het huis waar zij gezeten waren. Geen enkele keer hoefden zij daarna meer te wachten. Terwijl Petrus deze woorden tot de heidenen sprak, viel de Heilige Geest op hen. Zelfs voordat ze gedoopt waren, is dat juist? Handelingen 10 vers 49. Maar terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. En al de gelovigen uit de besnijdenis die met Petrus waren meegekomen, stonden verbaasd dat de gave van de Heilige Geest ook over de heidenen was uitgestort. Maar ze hoorden hen spreken in tongen en God groot maken. Toen merkte Petrus op, zou iemand het water kunnen weren om deze te dopen die evenals wij de Heilige Geest hebben ontvangen? En hebben vallen te dopen in de naam van Jezus Christus. Dat is juist. Geen wachten, geen afwachten. De apostolische manier. God heeft er geen regel van gemaakt. Wanneer het hart hongerig is, dan zal hij u geven waar u naar hongert. Als u de Heilige Geest wilt, dan kan het nu op dit moment op u komen. toen Petrus uitging om te gaan prediken. Petrus had de sleutels van het koninkrijk. Ik heb een vraag waar ik dadelijk aan toe kom. En hij had de sleutels van het koninkrijk. Hij opende het voor dit huis van Cornelius. Hij opende het voor de Samaritanen. Hij opende het hier. Maar herinner u dat Filippus daar ginds naartoe ging. En hij predikte tot hen en hij had hen in de naam van Jezus Christus gedoopt. En Petrus kwam en legde hen de handen op. En hij deed iets voor die tovenaar daar ginds. Daar was Simon, de tovenaar. Hij zei, ik zal jullie wat geld geven als jullie mij die gave geven, zodat wie ik de handen opleg de Heilige Geest ontvangen. Is dat juist? Er gebeurde iets. Niet aan een van deze aartsbisschoppen met een omgekeerde boordje die eraan komt en een andere hand oplegt en zegt, ik geef u de apostolische zegen. Iets gebeurde er toen Petrus zijn handen op hen legde en het gebeurt nog steeds wanneer ze het vandaag doen. Ik heb hen als vliegen zien vallen toen de Heilige Geest hen aanraakte bij het opleggen van handen. Ja, dat is de apostolische leerstelling van handen op te leggen. God zegen u. Als u er wat anders over denkt, schrijf me dan een briefje voor morgenavond. In orde. Als 2/3 van de mensen in de wereld gehoord heeft, nog niet het evangelie gehoord heeft, het woord van het evangelie, hoeveel heeft de... Excuseert u mij. Het is met inkt geschreven en ik heb hier getranspireerd en het is doorgelopen. Laten we eens gaan kijken. Als 2/3 van de mensen van de wereld nog niet het evangelie gehoord heeft, hoe kan onze Heer er nu komen? Omdat zij het evangelie niet hebben gehoord, 2/3 van hen. Nu, dat klopt precies. Ik zal u vertellen wat ik denk. Hier niet lang geleden, toen Dr. Reedhead, de voorzitter van de Soedan-zending, de grootste fundamentele zending ter wereld, de Soedan-zending, Dr. Reedhead, met zoveel titels dat hij zelfs niet meer weet hoeveel doktersgraden hij bezit, kwam naar mijn huis een kleine 1,5 jaar geleden en er stond in mijn huis hij en deze Hyman Appleman, deze baptistenprediker, die de Heilige Geest nu heeft ontvangen en daginds in Mexico predikt. En hij kwam naar mijn huis en hij zei, broeder Branham, zei hij, gaat u om met de Pinkstermensen? En ik zei, ja meneer. En hij zei, ik ben Dr. Reedhead. Ik zei, aangenaam kennis te maken, wilt u binnenkomen? Hij zei, graag. Hij zei, ik wil u iets vragen. Hij zei, ik begrijp dat u in de baptistengemeente werd aangesteld. Ik zei, dat is juist. Ik zei, maar ik ben eruit gekomen, zei ik, omdat ik daar niet meer tegen kon. Ik geloof erin om te prediken wat de Bijbel zegt, niet wat de baptistengemeente zegt. En ik heb niets tegen de baptistengemeente, ze zijn net zo goed als een andere gemeente. En ik zei, ik ben eruit gegaan zodat ik vrij kon zijn. Hij zei, nou, natuurlijk weet u dat wij baptisten zijn. Ik zei, jawel. En hij zei, ik wil u iets vragen. Hoe zit het met deze doop van de Heilige Geest? Hij zei, ik ben daar binnen geweest en ik heb hun stoelen zien om schoppen en stampen en roepen en tekeer gaan. Ik zei, ik heb dat ook allemaal gezien. Maar ik zei, broeder, achter dit alles is er een echt waarachtige goed van de doop van de Heilige Geest. En hij zei, broeder Brennan, kan ik het ontvangen? Hij zei, ik heb zoveel titels. Hij zei, ik ben een dokter, ik ben dit, ik heb mijn titel in de wijsbegeerte, mijn doctorandus titel, ik heb elk soort titel en een eredoctoraat van overal uit de landen en dergelijke, zei hij. Maar waar is Jezus Christus? Ik zei, nou broeder, hij is precies hier in deze ruimte. Hij zei, ik stond te praten met een verstokte Mohammedaan. Ik was pas opgeleid in Amerika en ik zei, geef je oude dode profeet op en ontvang de opgestane Heer Jezus. Hij zei, beste meneer, wat kan uw opgestane Heer Jezus voor mij meer doen dan mijn Mohammed kunt doen? Hij zei, allebei schrijven zij Bijbels, wij geloven dat. Hij zei, allebei stierven ze. En hij zei, en allebei beloofden ze ons leven na de dood en wij geloven het. Hij zei, oh, maar ziet u, zei hij, wij christenen hebben blijdschap. Hij zei, oh, dat hebben wij ook. Hij zei, ik kan net zoveel psychologie produceren als u. En dat is juist. Hij zei, nu kijk, onze Mohammed, u claimde dat uw Heer Jezus uit de dood is opgestaan. En dokter Riedet zei, natuurlijk deed hij dat. Hij zei, bewijs het. Hij zei, bewijs het. Hij zei, u hebt 2000 jaar de tijd gehad om het te bewijzen. En pas ongeveer 1/3 van de wereld heeft er ooit over gehoord. Hij zei, laat onze Mohammed eens uit de dood opstaan en de hele wereld zal er binnen 2 dagen van af weten. Hij had gelijk. Hij zei, onze Mohammed beloofde ons nooit iets behalve leven naar de dood. Hij zei, uw Heer Jezus en uw leraars beloofden u dat dezelfde dingen die hij deed, u ook zou doen. En hij zei, laat mij uw leraren dat nu zien uitvoeren. En hij zei, dan zullen wij geloven dat hij uit de dood is opgestaan. Hij zei, broeder Brennan, ik stond daar voor aap en veranderde maar van onderwerp. Met al die graden. Waarom? Waar is God in die titels? God wordt niet gekend door dominee, dokter en meester enzovoorts. God wordt gekend door eenvoudig geloof. Door de doop van de Heilige Geest. Dat is de enige wijze, God in u. En hij brengt u tevoorschijn als een zoon van God en verandert uw natuur. En dezelfde zaak, God de schepper die alle dingen maakt en de wereld in bestaan sprak door zijn woord. Diezelfde geest in u. U gelooft aan alles wat God zegt en er is niets onmogelijk als u het gelooft. U zult niet steunen op een of andere kleine leerstelling en zeggen, ik geloof het niet, ik accepteer het niet, ik kan niet geloven dat God dit zal doen, ik kan het niet geloven. U beperkt God door uw ongeloof, dat is het. Dus dokter Rieter stond daar en zei, broeder Branham, zou een man werkelijk de Heilige Geest kunnen ontvangen? Ik zei, ja zeker dokter Rieter, u kunt het. Hij zei, als God die mijn hart kent en ik geloof u, ik weet dat u op dit moment onder inspiratie bent. Gelooft u dat ik de waarheid vertel? Ik zei, ik weet dat u dat doet. Hij zei, hoe moet ik hem ontvangen? Ik zei, kniel neer. En hij knielde neer daar aan de oude koffietafel. Ik zag een juiste man die hem een tijdje geleden hier zo gemaakt heeft erachter. Die zit erachter. Terwijl hij daar zat, brak hij het glas toen hij er bovenop, toen hij er neerknielde en zei, God heb genade voor mijn zondige ziel. Toen legde ik hem de handen op en precies daar kwam de doop van de Heilige Geest op hem. Dat is juist. En hij heeft nu die baptistengemeente overal in vuur gezet. Ze zijn daar allemaal omheen. Daar is het. Jazeker. Het evangelie kan niet, Jezus kan niet komen totdat, luister, wij delen overal in de wereld traktaten uit. Je kunt niet in een uithoek komen of er zijn al traktaten uitgedeeld. Iemand die daar langs is geweest met theologie. Als u over zee gaat vandaag de dag en u noemt u zelf een zendeling, let dan op hoe ze u uitlachen. Loop India binnen en zeg, ik ben een zendeling. Nou, wat bent u van plan ons te leren? Zij weten meer over de Bijbel. Sommigen van hun kinderen daar gins weten er meer over dan de leraars hier in Amerika ervan weten. Ten slotte is het een Oostersboek. Bedenk, zij hadden het evangelie honderden en honderden en honderden jaren voor het Amerika ooit in bestaan kwam. De grote gemeente waar Thomas in predikte staat er nog steeds, in India. Zij hebben geen onderwijzing van u nodig, zij weten alles ervan af. Ze zeiden, wat bent u van plan ons te gaan leren? Nou, wij zijn Amerikaanse zendelingen, wat wilt u ons gaan leren hoe we whisky moeten drinken? Dat is wat jullie allemaal doen, daarin zien jullie gemeente. Sigaretten roken, ons gaan leren hoe we van onze vrouwen moeten scheiden enzovoort. Ze zeiden, als u dat komt doen, dan willen wij het niet. En ze zeiden, als u hier naartoe komt met een of andere nieuwe theologie of iets anders, als u van plan bent om iets ons uit het woord te onderwijzen, we weten er meer over dan jullie. En dat is juist, hij zei, maar als jullie komen om te tonen wat het woord zegt, dan zullen wij het aannemen. Amen, daar bent u. Dat is hetgeen waar ze naar hongeren. Merk op mijn woord. Schrijf het op in de bladzijde van uw Bijbel. Want het is zo spreekt de Heer. Herinner u, wanneer wij in India landen, zult u gaan horen over tienduizenden maal duizenden die gered zullen worden. De Heilige Geest heeft het gezegd. Ik heb het hier in mijn Bijbel opgeschreven. Het is hier opgeschreven in tienduizenden Bijbels. Net zoals de opstanding van de kleine jongen. Door een visioen zei hij, er zijn 300.000 van hen daarbinnen. En u zult zien of dat juist is. Daar is hoe het evangelie alleen op één avond gepredikt zal gaan worden. Zij zal zo gaan van plaats tot plaats. Toen die 30.000 in Afrika in één altaar oproep God ontvingen, zei ik, heft uw handen omhoog en ontvang de Heilige Geest. Ik zei, wacht niet op een of andere Amerikaanse zendeling die hierheen komt en u in tongen leert in de gemeente. En moeders maar over hem de was om een zendeling dan ook toe te sturen. Die in een mooie grote auto rijdt en leven van het vette van het land. Zeker, ze geven een paar traktaten uit en komen terug. Zij willen dat niet, dat is bewezen. Ik zei hier bij het Joodse ziekenhuis een paar avonden geleden in een samenkomst met de predikers en de dokters. Waar we het over hadden over het onderwerp van goddelijke genezing. Ik zei, u noemt mij een heilige roer. En u zei dat ik een nachtmerrie had gehad. Toen ik u vertelde over Engel des Heren. En ik zei, en onze eigen kerk heeft er duizenden gezonden. En heeft miljoenen dollars gespendeerd aan het zenden van zendelingen naar Afrika. En toen ik daar kwam, droegen ze kleine stenen beeldjes. En ze probeerden hulp te krijgen van een stenen beeldje. En ze noemen zichzelf christenen. En ik zei, en wat u fanatisme noemde, heeft meer zielen voor Christus gewonnen binnen 5 minuten dan onze miljoenen dollars en duizenden zendelingen de afgelopen 150 jaar gedaan hebben. Ze hielden hun mond, dat was het. Daar lag het. Ik zei, doet u, tegen die mannen zei ik, probeer niet om geleerd te worden. Neem gewoon dit evangelie en ga nog eens naar het inheemse land waar een blanke nog niet eens heen kan gaan vanwege de ziekte. En ik heb verhalen, regelrecht uit de krant van Durban. Er staat, zelfs als één oude man niet eens wist wat zijn rechter en linkerhand is, dan ontving hij de doop van de Heilige Geest. En men doopte er gemiddeld 1000 per week. Zo gaat het evangelie rond in korte tijd. Er zijn maar ongeveer 6 maanden nodig om de wereld te bestrijken. In orde. Wilt u uitleg geven over Christian? Christian Science. In orde? Ik zal niet spreken over uw religie, mijn broeder of zuster, wie dan ook de vraag opgeschreven heeft. Christian science is psychologie. En goddelijke genezing is de kracht van God. Bij Christian Science gaat het om de geest over de materie. Christian Science ontkent het bloed van Jezus Christus. Christian Science... Nee, ik heb de boeken van mevrouw Eddy daarboven. Ik heb ze allemaal gelezen, zie. Dat is juist. Christian Science ontkent de godheid van Jezus Christus en maakt een profeet van hem. Jezus Christus was niet een mens. Hij was God. Hij was goddelijk. En zij denken dat de geest de materie beheerst. Als ik kramp in mijn arm of in mijn maag heb of een pijn in mijn hoofd, dan heb ik verstand genoeg om te weten dat het pijn doet. En het niet is of ik denk dat het pijn doet. Maar ik weet dat Gods kracht het kan wegnemen, niet mijn gedachten erover, zie. Dus is Christian Science, ik zal dit zeggen samen met de andere die mij gesteld werd, een van de ismes van de moderne dag en een diepe, duistere fout. Dat is juist. Niet om uw gevoelens te kwetsen, vriend, wie het ook schreef, maar ik moet oprecht zijn. Omdat u, die het opschreef, en ik, samen zullen wij op een dag in de tegenwoordigheid van Jezus Christus staan om rekenschap af te leggen. En ik zal moeten verantwoorden wat ik gezegd heb dan u. Ik zou geen antwoord hebben gegeven als ik het niet wist. In orde. Wel nu, toen wij ver hier vandaan woonden, ze zeggen, wij wonen te ver hier vandaan om de tabernakel te bezoeken. Waar raadt u ons aan naartoe te gaan om samen te vergaderen? Wanneer wij zien dat de kerken, net zoals de moederkerk of het katholicisme zijn. Mijn dierbare broeder of zuster, wie het ook opschreef. Ik zal u niet vertellen naar welke gemeente u moet gaan. Maar wat ik zou doen is dit, mijn broeder, zuster. Als u niet de doop van de Heilige Geest hebt, zie, nou, krijgt u dan de doop van de Heilige Geest. En dan gaat u naar de een of andere samenkomst waar andere mensen zijn die de doop van de Heilige Geest hebben. Kom samen met dat soort mensen. Ik heb een man hier niet lang geleden gezien die 10 jaar geboren was sinds hij, of niet geboren, excuseert u mij, al 10 jaar niets had hij kunnen zien. Hij hoorde bij een grote gemeente en leefde in Kent, Missouri. En hij was een schoenlapper jaren geleden en werd blind. En de man kwam naar het podium en de Heilige Geest vertelde hem wie hij was, wat er aan hem markeerde, vertelde hem hoe lang die blind was geweest en vertelde hem over een kleine gemene daad die hij had gedaan. Hij zei, als God mij zal laten leven om daar naartoe te gaan, dan zal ik dat in orde maken. En toen hij dat zei, ging hij zijn ogen open en uit deze exact dezelfde Bijbel las hij hoofdstuk na hoofdstuk. Hij keerde terug naar zijn gemeente en gaf dankzegging. En de Heer vertelde hem, het zou toch wel gebeurd zijn. Wel, je hebt je gewoon min of meer opgewerkt, dat stelde niets voor. Er zit niets in het spul, het is van de duivel. Ik daag iedereen uit om mij één schriftgedeelte te laten zien waar de duivel kan genezen. Als u mij zult laten zien waar de duivel kan genezen, dan zal ik bewijzen dat de duivel uw vader is. En dat is juist. Als u dat zult doen, het staat niet in de woorden Gods. Het kan niet bewezen worden. En u zou, als u het wilt proberen, u bent welkom. Maar dat is al gedaan door bisschoppen van alles, broeder. Dus zeg dat niet. Kijk, en diezelfde man ging dat in zijn hart geloven. En 3 maanden later was hij weer in mijn samenkomsten. Net zo blind als die het allereerst was. Daar bent je, dus blijf uit die ismes. Kom samen met iemand die gelooft, kom daarmee samen. De Bijbel zei, trek geen ongelijk juk aan met de ongelovigen. Wees afgescheiden, zei God. Kom eruit. De Bijbel zei, kom uit van hen, raak de onreine dingen niet aan en ik zal u aannemen. Ik ben de Heer die in het midden van de gemeente staat. Dat is juist. Kom eruit. Kom niet samen met de zulke. Maar laat, begeef u te midden van de een of andere gemeente, een goede gemeente. Methodiste, Baptiste, Presbyteriaanse, Cumberland of wat het ook maar zijn. Dat maakt niet waar werkelijk waarachtige gelovigen zijn. Daarbinnen. Daar zal het hun niet uitmaken wat de kerkleer zegt. Zij gaan daarheen om hun broeders en zusters te ontmoeten en om samen God te aanbidden. In orde. Gisteravond sprak u over de grote menigte, die geen mens kon tellen, uit elke stam, natie, waar in het 7e hoofdstuk van Openbaring over gesproken wordt. Begreep ik u goed dat u zegt dat zij de bruid van Christus is? Ja, u begreep mij. Zij is de bruid. Wel nu, als u het zult opmerken, precies in Openbaring 7, zag hij de 144.000. Wel nu, ik beschuldig u hier niet van, mijn broeder, maar de 100... Normaliter gelooft in Jehovah getuigen dat de 144.000 de bruid zal zijn. En dat is een misvatting. Johannes kende ze allemaal en hij noemde ze bij naam. Ze waren allemaal Joden. Hij zei 12.000 van Gad, 12.000 van Zebulon, 12.000 van Benjamin, 12.000 van Juda. Is dat juist? En daar zijn 12 stammen van Israël en 12 keer 12 is 144.000. Is dat juist? Hij zei, allen waren de kinderen van Israël. Johannes herkende. Toen keek hij deze kant op en zei, wel hier stond een grote menigte die niemand tellen kon. Uit alle geslachten, talen en naties. Zij stonden daar met witte gewaden en met palmtakken in hun handen. En ze wuifden en jubelden en zongen Hosanna's en voor de koning. En hij zei, wie zijn zij? Hij zei, dat zijn degenen die uit de grote verdrukking komen en hun klederen in het bloed van het lam gewassen hebben. Zij staan voor God en zij zullen het lam dienen in zijn tempel met hem. Dag en nacht zullen zij hem verlaten. Daar is het bruid. De heidenbruid. Onthoud, de bruid is een heiden. Hij zei, hij zal komen en een volk uit de heidenen nemen voor zijn, wiens wil, zijn naams wil. Wel, er zijn vele jonge dames in de wereld, maar ik heb één vrouw genomen en dat was Mira Brooy. Zij is nu mevrouw William Branham. Zij is geen Brooy meer, zij is nu een Branham, zie. En zo is het, u neemt Jezus Christus aan en wordt bruid, leden van de bruid. Wat betekenen de Latijnse woorden boven Vaticaanstad? Wij willen weten hoe zij samen 666 vormen en wat zij betekenen. Wel, nu, het staat niet boven, de Latijnse woorden staan niet boven Vaticaanstad. Het staat boven de troon van de paus, waar hij op zijn troon zit. Het staat daarboven opgeschreven, Vicarius Filii Dei. Als je het wilt, dan zal ik het morgen vroeg allemaal uitschrijven en het op een stuk papier zetten. En als je het wilt, dan zal ik het u morgen geven, waar je het kunt spellen in de Romeinse letters. Vicarius Filii Dei, het woord betekent in plaats van de Zoon van God. Hij is de opvolger van de Zoon van God. De katholieke kerk gelooft dat Petrus de eerste paus was. Hij was de opvolger van Jezus Christus. Wat dus een misvatting is. In orde. Daarna claimde zij dat elke paus die na hem volgt een opvolger is. En de paus nu, zo is het nu, is een opvolger van Jezus Christus. En dan staat daarboven geschreven een opvolger van Jezus Christus. Vicarius Filii Dei is erop geschreven. Neem de Romeinse letters en schrijf ze uit. X is 10, V is 5 enzovoort op die manier. Terwijl u Vicarius Filii Dei spelt en trekt er een lijn onder en u krijgt 666. Schrijf het eens op en ontdek het. Want nu, ik heb de feiten van ons geloof. Zoals het wordt genoemd, de katholieke kerk, omdat mijn familie Ierse katholieken waren, dus ik weet waar ik over spreek, zie. En het is absolute waarheid. Dat is juist, dat daar, en de Bijbel zei dat hij in een kerk zal zitten, of een plaats, of een kerk die op zeven heuvels gezeten is in Rome, en zijn macht zal over de hele wereld gaan. En hij wordt de antichrist genoemd. En uit die kerk komen kleine kerken voort, die daarna geboren werden. En er wordt gezegd dat zij een hoer was en dat zij hoeren waren die haar navolgden. Dat is juist. En daar bent u er, omdat zij zich in diezelfde zaak organiseerden en een dogma's en leerstellingen hadden. Zij hebben dat een beetje minder. Ze zijn niet zo machtig als zij is, maar ze hebben nog steeds macht. En beest betekent macht. Daar bent u er. Dus hebben ze, de katholieken hebben de grootste macht. De methodisten en dan waren het de presbyterianen en dan de lutheranen en dan de baptisten en dan zo verder. En verder het rijtje af. Zij waren kleine georganiseerde machten. Mijn kerk. Maar de waarachtige gelovige zegt daar niets over. Het is mijn Christus. Dat is het verschil. Hoe ziet u het verschil? De Heilige Geest legt getuigenis af door tekenen en wonderen. Hier is een vraagje dat min of meer opduikt. Ik lees dit niet graag, maar iemand heeft het erop gezet. U vroeg de reden waarom deze tabernakel niet vooruit zou gaan. De reden is, is omdat sommige diakenen de gave van tongen en genezing ontkennen. Wij weten allemaal dat dat waar is. Laat mij weten wie hij is, terwijl ik hier op deze campagne ben. En het zal vlug opgelost worden. Legt u alstublieft uit of een christen voetwassing in acht zou moeten nemen en de doop in de naam van Jezus Christus in plaats van de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Alstublieft. In orde. Ik had ongeveer 3 van deze heren die datzelfde vroegen over voetwassing. Wel, ik zou net zo goed ermee kunnen beginnen. In orde wel nu, u mag erover van mening verschillen, dat is juist. Laat mij er een paar lezen, even een ogenblik. Of als u het wilt lezen, neem Johannes het 13e hoofdstuk eventjes. Ik wil u hier iets vragen. En luister naar wat Jezus Christus zelf zei. En daarom zal ik u overbrengen naar het testament. U laten zien dat hij het nog steeds in acht wordt genomen. Begin bij het tweede vers. En onder de maaltijd, toen de duivel reeds Judas, Simons zoon Iscariot, in het hart had gegeven hem te verraden, stond hij, wetende dat de Vader hem alles in handen had gegeven, en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging. Hij kwam vanuit de geest het vlees in en keerde terug in de geest, ziet u. En hij stond van de maaltijd op en hij legde zijn kleding af en nam een linnen doek en omgooide zichzelf daarmee. Daarna deed hij water in de bek en begon de voeten der discipelen te wassen en af te drogen met het doek waarmee hij omgord was. Hij kwam dan bij Simon Petrus en deze zeide tot hem, Heer, wilt gij mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zeide tot hem, wat ik doe weet gij nu niet, maar gij zult het later verstaan. Petrus zeide tot hem, gij zult mijn voeten niet wassen in eeuwigheid. Jezus antwoordde hem, indien ik u niet was, hebt gij geen deel aan mij. Oh, zou u zich dat kunnen indenken? In orde. En Simon Petrus zei tot hem, Heer, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. Jezus zeide tot hem, wie gebaat heeft, behoeft zich alleen de voeten te laten wassen, want hij is geheel rein, en gij die de zijt rein, toch niet allen. Want hij wist wie hem verraden zou, daarom zei hij, gij zijt niet allen rein. Toen hij dan hun voeten gewassen had en zijn kleding aangedaan en verder plaatsgenomen had, zei hij tot hen, begrijpt gij wat ik u gedaan heb? Gij noemt mijn meester en heer en zegt dat terecht, want ik ben het. Indien uw heer en meester u de voeten gewassen heeft, behoort ook gij elkander de voeten te wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven opdat ook gij doet gelijk ik u gedaan heb. Indien gij dit weet, zalig zijt gij als gij het doet. En verderop in 2 Timotheus zei Paulus toen hij het aan de gemeente schreef, laat een weduwe niet in de gemeente gebracht worden, tenzij ze de voeten van de heilige gewassen zou hebben. Dat is juist. Een voetwassing werd in acht genomen, helemaal door de Bijbelse tijd heen. En met Gods hulp, als ik mijn gezonde verstand behoud en God mij zal helpen, zal ik dit onderhouden totdat ik sterf. Dat is juist. Het is zeker een opdracht van Jezus Christus. Wel nu, hier komt een scherpe vraag. Waarom zou een persoon in de naam van Jezus Christus gedoopt moeten worden in plaats van de Vader, Zoon en Heilige Geest? Ik heb er 2 of 3 over. Hier is er nog eentje. Worden Bill, wat is de verkeerde doop waar u gisteravond over sprak, als het gaat over water of geest? Als het gaat over de waterdoop, en u zei Jezus Christus' naam, waarom zei Matthäus 28, 19, Vader, Zoon en Heilige Geest? Leg het alstublieft uit. Wel nu, deze zijn een beetje scherp, maar ik geloof dat ik ze hier nog eentje heb over dezelfde zaak. Oh, het is op 3 plaatsen. Ik zal proberen ze door te nemen. Laten we eens even zien. Zult u nog even geduld met me hebben? In orde? Wel, nu laten we nu beginnen die vragen te beantwoorden. Misschien kunnen we ze snel doornemen en de overige morgen nemen, als er niets anders voor de zondagsschool op het programma staat, of een andere keer. Maar deze mensen vragen dit en morgen is het dopen. Zie? Wel, nu, op welke manier u gedoopt bent, dat maakt mij niets uit. Maar ik wil u de apostolische leer van de Bijbel vertellen. Ziet u? Nu. Wel, nu, wij ontdekten gisteravond dat toen de katholieke kerk georganiseerd werd, dat het uitliep op een vals avondmaal. Er werd gezegd dat wanneer u de heilige Eucharistie ontvangt, waar daar de heilige communie heet, dat u de heilige geest ontvangt. Dat is niet de heilige geest, dat is een wafeltje. De protestantse kerk schudt de hand en zet hun naam in het boek en dat noemen zij het ontvangen. Maar de waarachtige manier om het te ontvangen was de doop van de geest. En de katholieke kerk bracht de catechismes uit. Luther had deze, de methodistische kerk had deze, de episcopalen hebben deze, vele van de anderen hebben deze, de catechismes. En vele van de tradities van de katholieke kerk worden nog steeds aangehangen door de protestantse kerk. Wat haar er precies in doet passen volgens de Bijbel. Maar er was nooit enige persoon in al de bladzijden van de Bijbel die ooit in de naam van Vader, Zoon, Heilige Geest gedoopt werd. Er was nooit een persoon gedoopt in de naam van Vader, Zoon, Heilige Geest, tot aan de eerste katholieke kerk. Het staat nergens in de Bijbel. En als iemand er een stukje over kan vinden, vertel het mij en laat mij zien waar 1 persoon werd gedoopt met gebruik van de naam van de Vader, Zoon, Heilige Geest. Alsjeblieft, laat het mij zien, want ik heb het al 20 en nog wat jaren herhaaldelijk doorgenomen. Het is een misvatting. Het is een katholieke leerstelling en geen Bijbelse opdracht. Wel nu, wij zullen ontdekken waarom. Wij zullen naar uw vraag gaan, dierbare broeder Johannes. Ik bedoel Matthäus 28, vers 19. In orde, laten we daarna teruggaan. Slaat u uw Bijbel met mij op, zodat u met mij kunt meelezen. Dit is de plaats waar er over gesproken wordt. 1 plaats in de Bijbel over. Zei Jezus niet, uit de mond van 2 of 3 getuigen zal elk woord vaststaan? Ik kan u in de Bijbel laten zien waar er staat, Judas Iscariot ging en hing zichzelf op. En gaat u heen en doe even zo. Ik kan u meenemen naar wat Jezus zei, als de Zoon des Mensen, die hij zelf was, die nu in de hemel is, weer terug zal komen. En hij stond precies op de aarde. En hij zei, de Zoon des Mensen die nu in de hemel is, terwijl hij hier op aarde stond. U moet God kennen om zijn woord te begrijpen. U kunt niet, geen wonder dat u zegt dat het zich tegenspreekt. Het is verwarrend, omdat God zei dat hij het op zo'n wijze geschreven heeft om het te verbergen voor deze geleerden enzovoort. En laat de mensen nederig bij het altaar komen en God zal het aan u openbaren. Wel nu, hier is het schriftgedeelte, Matthäus 28, vers 19, de enige plaats in de Bijbel waar ooit deze titels genoemd worden. Gaat dan heen en onderwijst alle volken hen dopende in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Wel nu, de wijze waarop u gedoopt wordt is in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. Dat staat nog niet eens in de Bijbel. Maar hier wordt gezegd, onderwijst alle volken hen dopende in de naam. Wel nu, kijk regelrecht in uw Bijbel en zie of het staat in de namen of in de naam. Wel, u zegt, wel nu, hier niet lang geleden in een samenkomst zei een persoon, er is een tegenspraak in de Bijbel. Hij zei, ik wil graag dat u het mij uitlegt. Waarom vertelde Jezus aan de mensen om gedoopt te worden in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest? En Petrus veranderde het en doopt hen in de naam van Jezus Christus in Handelingen 2 vers 38. Hij zei, als dat zichzelf niet tegenspreekt, dan zie ik geen tegenstelling meer. Ik zei, enkel omdat u God niet recht gezocht hebt. Hij zei, broeder Branham, maakt het één verschil uit of ik op deze manier of op die manier doop? Zeker maakt het dat uit. En ik bewijs het met de Bijbel. Maar als Mozes, God zei tegen Mozes toen hij naar de braamstruik liep. Hij zei, Mozes trek je schoenen uit, je bevindt je op heilige grond. Hij zei, nu wel nu heer, ik ben een eerbiedig man. Mijn schoenen zijn een beetje moeilijk om uit te trekken, dus ik zal mijn hoed afzetten. Hij zei nooit hoed, hij zei schoenen. En wat de Bijbel zegt is de waarheid. Want hier, dit duurde 10 dagen. Dit is de hemelvaart. En toen Jezus opgenomen werd, gaf hij aan zijn discipelen de opdracht om de hele wereld in te gaan en alle volken te onderwijzen en dopende in de naam van de Vader, Zoon en de Heilige Geest. En 10 dagen later, zij gingen naar Jeruzalem en ze wachten in de opperzaal totdat de Heilige Geest zou komen. Daarna, toen zij begonnen te prediken en verder te gaan, zeiden ze, wat kunnen wij doen om gered te worden? Petrus zei, bekeert u van u en wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus. Toen ging hij naar het huis van Cornelius en zei, bekeert u en wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus. Hij ging erheen en vond er sommige mensen die al gedoopt waren en hij zei, jullie moeten opnieuw gedoopt worden in de naam van Jezus Christus. En hij ging naar Samaria en hij zei, doopt hen in de naam van Jezus Christus. En niet 1 keer werden die titels ooit uitgeroepen over een persoon. Nooit. Wel nu, dan is er een tegenspraak, zegt u. Nee, die is er niet. Vraag het maar aan de Heilige Geest nu en let op hoe hij het aan u gaat openbaren. Open uw hart. Wel nu, wees niet bevooroordeeld. Als u dat doet, kan God niet tot u spreken. Maar als u niet bevooroordeeld bent, zeg dan, ik zie uit naar echte waarheid, broeder Branham. Als Jezus de discipelen vertelde om dit te gaan doen en ze heen gingen en hier iets anders gedaan zouden hebben en God het toch zegende helemaal door de Bijbel door, wel nu, deden zij wat Jezus hun zei om niet te doen? Als zij het deden, dan gehoorzaamden zij niet en God zal nooit ongehoorzaamheid eren. Als zij het wel zou doen, dan zou hij Eva geëerd hebben en de hele zaak al in het begin gestopt hebben. Wanneer God iets zegt, dan moet hij zijn woord houden. Hij is soeverein. Dus dan maakte of Petrus een fout. Oh, zeiden zij, dat zeiden de apostelen alleen maar. Een persoon zei, dat zeiden de apostelen, ik zal doen wat Jezus zei. Nou, als de apostelen deden wat Jezus hen zei om niet te doen, wat dan? En als de apostelen die deze Bijbel schreven, Paulus schreef het allemaal en Paulus was degene die ervoor zorgde dat ze opnieuw gedoopt moesten worden. En als Paulus dit schreef, het grootste deel van het Nieuwe Testament, wat voor soort Bijbel hebt u dan beschreven die u probeert te lezen? Laten we het gewoon dit laten zijn. Verstandig handelen om te zien wat het woord zegt. Wel nu, dit is om te leren. Voor u bedoeld om het woord van God te kennen. Wel nu, als Petrus in de naam van Jezus Christus doopte, nadat Jezus hem verteld had om te dopen in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest, dan zou hij iets gedaan hebben tegengesteld aan wat Jezus zei. Is dat waar? Wel nu, er moet dan daar iets mee aan de hand zijn. Wel nu, laten we het gaan ontdekken en de Heilige Geest vragen om het ons te laten zien. Wel nu, allereerst laten we het eerste schriftgedeelte nemen, Matthäus 28, vers 19. Gaat dan heen, onderwijst alle volken en doopt in de naam van de Vader, Zoon, de Heilige Geest. Kijk in die Bijbel en zie waar wordt gezegd in de namen van de Vader en van de Zoon en Heilige Geest. Staat dat er? Beslist niet. Staat er in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Heilige Geest? Er staat in de naam. Is dat juist? Nou, de naam is enkelvoud. Is dat juist? Nou, in welke naam wilde hij dat ze zouden dopen? De naam van de Vader of de naam van de Zoon of de naam van de Heilige Geest? Hij zei in de naam. Nou, het is duidelijk dat geen van hen een naam is. Hoeveel vaders zijn hier? Laat me uw hand zien, in orde. Goed. Wie van u wordt genoemd vader? Vader is geen naam. Vader is een titel. Hoeveel zonen zijn hier? Zeker, elke man, elk mannelijk wezen, ze zijn zonen. Nou, wie van jullie wordt zoon genoemd? Het is geen naam. Het is een titel. Is dat juist? Het is geen naam, het is een titel. Nou, wie van jullie wordt mens genoemd? Hoeveel mensen zijn hier? Jullie allemaal. Nou, wie van jullie heeft de naam mens? Zoiets is er niet. Dat is wat u bent. De Heilige Geest is geen naam. Dat is Hij. Ik ben een mens. Dus nog Vader, Zoon, nog Heilige Geest is een naam. Het zijn alleen drie titels die naar één naam toe leiden. Wel nu, luister aandachtig. Wat? Kijk hier. Ik breng dit naar voren op een kinderlijke basis. Als u zei... Het is net zoals het lezen van een roman. En er wordt vermeld, Jan en Marie leefden nog langer gelukkig. En u vraagt zich dan af, wie zijn Jan en Marie? Nou, de enige mogelijkheid waardoor u ooit zult weten wie Jan en Marie zijn, is door terug te bladeren en het begin van het verhaal te gaan lezen en het helemaal door te nemen. Is dat juist? Want nu, als dan Jezus hier zei, doop je de naam van de Vader, Zoon en de Heilige Geest. En Vader is geen naam, en Zoon is geen naam, en de Heilige Geest is geen naam. Wat, wie is deze persoon? Wij willen weten wie hij is. Wel nu, het beste om te doen, dat is het laatste hoofdstuk van Matthäus. Het laatste vers. Laten we terugkeren naar het eerste hoofdstuk van Matthäus. Naar de eerste verse. En laten we beginnen uit te zoeken wie deze Vader, Zoon, Heilige Geest is. Wel nu, ik wil het graag voor de kinderen daar doen, zodat zij het ook zullen begrijpen. Allereerst is het zaak om u recht te trekken over uw drie eenheid. Vader, Zoon, Heilige Geest. Wel nu. Als eerste is er geen enkele plaats in de Bijbel waar de drie-eenheid ooit genoemd wordt. Als u het vindt, laat het mij dan zien. Dat is niet zoiets. Het is een katholieke misvatting. En jullie protestanten buigen daarvoor. Merk op. Dan nu, wat is dit? Ik zei, wie is dit? Vader. Wie is dit? Zoon. En wie is dit? Wel nu, de vader is de vader van wie? De zoon, is dat juist? Wel nu, dit is Jezus vader. Haal ze nu niet door elkaar. Dit hier is de vader, dit is de zoon en dit is de Heilige Geest. Is dat juist? Wel nu, de mensen maken ervan drie verschillende mensen, drie verschillende goden, drie verschillende persoonlijkheden. Geen wonder dat de Joden het niet kunnen begrijpen. In orde. Matthäus, het eerste hoofdstuk, begint met de stamboom van Jezus Christus. Abraham gewon Isaac, Isaac gewon Jacob en zo verder, totdat het aan het 18e vers komt. Nu de geboorte van Jezus Christus, hier is het, 18e vers. Nu de geboorte van Jezus Christus, volg mij met uw Bijbel. De geboorte van deze man, Jezus Christus, geschiedde aldus. Terwijl zijn moeder Maria ondertrouwd was met Jozef, bleek ze zwanger van een kind van God de Vader. Was ik dat juist? Wat staat er? Zwanger van een kind van wie? Ik dacht dat iemand zei dat deze man zijn vader was. De Bijbel zei dat deze man zijn vader was. Werd ze zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Wel nu, welk soort kind hebt u? Zoals Jezus duidelijk zei, was God zijn vader. Is dat juist? God is zijn vader. Nu, wat heeft de Heilige Geest er dan mee te maken? Als de Bijbel zei dat de Heilige Geest zijn vader was... En Jezus zei dat God zijn vader was, en u zei dat God zijn vader was, en u zegt de Bijbel hier zo dat er drie, dat er twee verschillende mensen zijn, dat God er niets mee te doen had, de Heilige Geest is zijn vader. Dan nu, laten we een stukje verder lezen. Jozef haar echtgenoot, al zo hij rechtvaardig was en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En al zo hij deze dingen in de zin had, ziet hij engel des Heeren verschenen in de droom, zeggende, Jozef, gij zoon Davids, wees niet bevreesd, Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. Niet van God de Vader, God de Heilige Geest. Ziet u waar uw drie-eenheidsidee naartoe gaat? Het zou van Jezus een onwettig kind maken. Zeker, dat is een misvatting. Er is geen schriftgedeelte woord. Maar nu, u zult moeten toegeven dat God de Vader en dat God de Heilige Geest dezelfde persoon is, of Jezus had twee verschillende vaders. Klopt dat? Natuurlijk is het zo. De Bijbel zei, de Heilige Geest was zijn vader. En de Bijbel zei, God was zijn vader. Wel nu, wie is zijn vader? De Heilige Geest en God is dezelfde geest. Het is dezelfde zaak. Dit alles werd gedaan opdat vervuld mocht worden datgene wat gesproken werd door de profeet, door de Here, zeggende, een maagd zal zwanger worden en een kind ontvangen en zij, deze ene, zij zullen zijn naam Jezus noemen, want hij zal zijn volk van de zonde bevrijden. En dit werd allemaal gedaan opdat het vervuld zou mogen worden en zijn naam zal Immanuel genoemd worden, wat overgezet is, God met ons. Wel nu, wie is Vader, Zoon en Heilige Geest? Deed Petrus het verkeerd? Hij deed wat Jezus hem vertelde te doen. Dat zijn drie titels. Ik ben een prediker. En ik ben een vader. En ik ben een eerwaarde, zo noemen zij het. Een titel, maar niets van dat alles is mijn naam. Mijn naam is William Branham. Hij was de vader. Hij was de zoon. Hij was de Heilige Geest. U probeert drie goden te maken, vriend. Het is verkeerd. Het is een misvatting. Er zijn drie bedelingen die de drie eenheidsmensen door elkaar hebben gehaald. God de Vader was de geest die boven de kinderen van Israël hing als de vuurkolom. Is dat juist? God was daar. Toen werd God vlees gemaakt en woonde onder ons. Is dat juist? In zijn zoon. Welnu, hij was aan het neerdalen totdat hij in het hart van de mens kwam door de Heilige Geest. God is als een duimstok of een meetlat. Ja, de eerste 12 duim was God de Vader. De tweede 12 duim God de Zoon, dezelfde God. De derde 12 duim was God de Heilige Geest, dezelfde God. Jezus zei, u zegt, wij hebben de Heilige Geest in ons. Dat is juist. Maar Jezus zei, een kleine tijd in de wereld zal mij niet meer zien, maar u zult mij zien, want ik is het persoonlijke vormwoord, ik zal met u zijn, zelfs in u, tot aan het einde van de wereld. Waar bevindt zich de Heilige Geest dan? Ik zal u niet ongetroost laten, ik zal tot u komen en bij u zijn. Dat is het. Ziet u begrijpt het verkeerd, vriend. Het is één God in drie bedelingen. De bedeling van het vaderschap, zoonschap en de Heilige Geest. Het is dezelfde God. En toen hij zei, ga heen, doop hen in de naam van de Vader, Zoon en de Heilige Geest, was het Jezus Christus. En daarom dopen wij in Jezus' naam. Maar nu, kijk, laten we de dopen hier nemen. De eerste keer dat de doop ooit genoemd werd in het Nieuwe Testament was bij Johannes de Doper. Is dat juist? Ik zal het hierboven plaatsen. Ziet u, u moet uw godheid duidelijk hebben voordat u de doop duidelijk kunt zien. Dat is Johannes de Doper, de eerste doop. Tweede doop, hier werd over gesproken in Handelingen 2 vers 38, waar zij gedoopt werden in de naam van Jezus Christus, daar bij de nieuwe gemeente. De tweede plaats was Corneliushuis, Samaritanen, Handelingen 7 vers 48 en 49. En Handelingen 10 vers 49 was waar hij aan doopte in het huis van Cornelius. En de volgende keer dat er over de doop werd gesproken en er enige namen of titels werden genoemd, was verderop in Handelingen 19 vers 5. Wel nu, toen zij gedoopt werden op de dag van Pinksteren, toen werden zij gedoopt, Handelingen 2 vers 38, in de naam van Jezus Christus. Is dat juist? Schrijf het op, zoek het op. Vervolgens, Filippus ging 2 dagen later daar naartoe en hij begon tot de Samaritanen te prediken en predikte tot hen en een geneesde zieken en hij had een geweldige samenkomst erin en doopte hen in de naam van de Heere Jezus Christus. Petrus ging daarheen en legde hen de handen op. Ze ontvingen de Heilige Geest. Petrus ging een paar dagen later op het dak van zijn huis zitten, had honger. Hij zag een visioen. God stond hem naar het huis van de Cornelius. En terwijl Petrus nog die woorden sprak, viel de Heilige Geest op hen. En zij begonnen in tongen te spreken en net zo tekeer te gaan als zij het de allereerste keer deden. Petrus zei, ze zijn zelf nog niet eens gedoopt. Dus beval hij hen iedereen om in de naam van Jezus Christus gedoopt te worden. Elke persoon in de Bijbel werd gedoopt in de naam van Jezus Christus. Paulus, ik bedoel, Johannes' discipelen werden niet gedoopt in de naam van Jezus Christus. Zij werden gedoopt tot bekering. Laten we naar 1 Korintiërs gaan. Ik bedoel, laten we naar het 19e hoofdstuk van Handelingen gaan voor een ogenblik. En dit even lezen, zodat u het zult zien, mijn vrienden, dat het niet... We zijn niet... Schrift spreekt zichzelf niet tegen. Kijk hier. En het kwam te geschieden, terwijl Apollos de Korinthe was, dat Paulus door de bovenkusten van Efeze trok. Hij vond er enkele discipelen. Hij zei tot hen, hebt gij de Heilige Geest ontvangen? Zei dat gij geloofde? Ze zeiden, we weten niet dat er een Heilige Geest is. Hij zei, hoe zijn jullie dan gedoopt? Oh, zeiden ze, we zijn gedoopt. Hij zei, hoe? Ze zeiden, tot Johannes. Johannes. Hij zei, Johannes doopte alleen tot bekering en zeiden dat jullie in hem zouden moeten geloven die zou komen. Dat is in de Heer Jezus Christus. En toen ze dit hoorden, werden zij overgedoopt in de naam van Jezus Christus. Paulus legde hen de handen op en de Heilige Geest kwam op hen en ze spraken in tongen en profeteerden. De grote heilige Paulus. Luister, want als u gedoopt zou zijn door Johannes de Doper. Dezelfde man die Jezus Christus doopte. Een heilige man, van wie Jezus al dus sprak. Er werd nooit een man uit een vrouw geboren zo groot als Johannes de Doper. Hij is de voornaamste van al de profeten. Hij leidde Jezus naar het water en doopte hem daar in de Jordaan. Broeder, als ik door hem gedoopt zou zijn, dan zou ik me aardig goed erover gevoeld hebben, is dat juist? Maar Paulus draait zich om en zegt, dat zal nu niet werken. Hij zei, u moet opnieuw gedoopt worden. Oh, we zijn toch al ondergedompeld, Paulus? Wij werden door Johannes ondergedompeld, precies daar buiten in de rivier de Jordaan. Hij zei, dat zal nu niet werken. U moet overgedoopt worden. Hoe? Hij zei, Johannes doopte tot bekering. Dit is voor de verzoening van zonde. En geen enkele andere naam is er onder de hemel aan de mensen gegeven dan alleen de naam van Jezus Christus. En zij moesten opnieuw overgedoopt worden in de naam van Jezus Christus. En op geen enkele plaats in de Bijbel of in heel de geschiedenis Tot de eerste 600 jaar na de dood van de laatste apostel doopten zij ooit op enige andere wijze dan in de naam van Jezus Christus. En ga het aan de katholieke priester vragen, wie je maar wilt. Vraag hun wie dat veranderd heeft. En kijk wat ze u vertellen. Neem de catechisme en lees wat er staat. Zeker sommige protestanten zullen gered worden, omdat zij buigen voor onze doop. Zij hebben het veranderd. Zij zeggen dat ze de macht en de autoriteit hebben om dat te doen. En u gelooft het. Dat zeggen zij, dat beweren zij. Daar buigt de protestantse kerk voor. Maar schriftuurlijk zit er absoluut nog geen grammetje schrift in. Zij moesten opnieuw gedoopt worden in de naam van Jezus Christus. Maar nu, luister. Vlug nu, laten we regelrecht. Ik wil u niet te lang houden bij deze vragen. Kijk. Op de dag toen Jezus van de berg ter verheerlijking afkwam met zijn discipelen, zei hij, wie zeggen de mensen dat ik ben? En wat zeggen zij? Sommigen zeggen dat u Johannes de Doper bent. Sommigen zeggen dat u Elia bent. Sommigen zeggen dat u de profeet bent. Hij zei, maar wie zegt gij dat ik ben? En Petrus zei, u bent de Christus, de zoon van de levende God. Hij zei, gezegend zijt gij Simon, Simon, zoon van Jona, zei hij. Want vlees en bloed heeft dit niet aan u geopenbaard. U leerde dit nooit in een of andere kerk. U leerde dit nooit in een seminarie. Maar mijn vader heeft dit aan u geopenbaard. En op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten der hel zullen er niet tegen kunnen standhouden. Maar nu de katholieke kerk zegt, het was Petrus. Zij hadden daar een rots en die ligt nog steeds onder Vaticaanstad. En dat was in Jeruzalem, in Palestina. En zij zeggen dat dit die steen was. De protestantse kerk zegt dat het Petrus was waar zij de gemeente op gebouwd hebben. Als dat zo is, wel, hij viel een paar dagen later terug. Dat was het niet. De gemeente werd gebouwd op de goddelijke openbaring van God. Vlees en bloed heeft dit niet aan u geopenbaard, Petrus. Maar mijn vader die in de hemel is, heeft het aan u geopenbaard. En op deze rots, geestelijke openbaring van het woord van God, zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten der hel zullen haar nooit overweldigen. Dat is waar ik zeg dat in Luther, methodisme, wat u ook bent, ongeacht wat, pinksteren en wat u ook bent, het maakt geen enkel verschil uit. Wanneer de gemeente van God oprukt in de kracht van de inspiratie, dan zal ze regelrecht verder gaan en verder en verder en verder. En geen denominatie zal het stoppen en niets ter wereld zal het stoppen. Op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten der hel kunnen haar niet overweldigen. Geestelijke, geopenbaarde waarheid. Wel nu, let op het volgende. Hij zegt, en gij zijt Simon, en ik geef aan u, omdat hij de geestelijke, geopenbaarde waarheid had, dat is de reden dat hij het verschil niet wist, het verschil wel wist tussen Vader, Zoon en de Heilige Geest in de naam van de Heer Jezus Christus. Hij had een geestelijke openbaring. Dat is wat u vanavond begrijpt. Waar de Heilige Geest het voor ons aan het openen is. Hij zei, gij zijt Simon, en ik zal aan u de sleutels van het Koninkrijk der Hemelen geven. En wat u op deze aarde bindt, zal ik in de hemel binden. Wat u ontbindt op deze aarde, zal ik ontbinden in de hemel. Heeft hij het gezegd? Matthäus het 16e hoofdstuk. Wat u bindt op aarde, zal ik in de hemel binden. Wat u ontbindt op aarde, zal ik in de hemel ontbinden. En ik zal u geven de sleutels van wat? Het Koninkrijk der Hemelen. Wat is het Koninkrijk der Hemelen? De Heilige Geest. De Bijbel zei, het Koninkrijk der Hemelen is binnenin u. Ik bedoel, het Koninkrijk van God. Excuseert u mij, het Koninkrijk is binnenin u. Maar nu, hij zei, sommigen die hier staan, zullen de dood niet zien voordat zij het Koninkrijk van God ziet komen in kracht. Zeg ze een paar dagen later was het Pinksteren. Zie, sommigen die hier staan, exact in dezelfde plaats, zei hij. Sommigen van u die hier staan. Hij veranderde alleen van gedaante nadat hij gezegd had. U zult de dood niet zien voordat u het Koninkrijk van God zult zien komen in kracht. De Bijbel zei dat het Koninkrijk binnenin u is. Toen Jezus uit de dood opstond, herinner u, toen had hij aan de zijn zij de sleutels van dood en hel. Niet de sleutels van het Koninkrijk. Die waren aan de kerk gegeven. Maar nu, Petrus had de sleutels. Gelooft u dat Jezus zijn woord houdt? Als hij het niet doet, broeder, dan was hij God niet. Dat is alles. Maar nu, hij zei, Petrus, ik zal u de sleutels van het Koninkrijk geven. Met andere woorden, aan de Heilige Geest. Wat u op aarde bindt, zal ik in de hemel binden. Nu kijk eens wat een fout zij gemaakt hebben. Ze trekken rond en vergeven zonden enzovoort op dergelijke wijze. Wat een misvatting. Laat ons zien. Ze legden de sleutels op hem. Wat nu? Hij richtte zijn aangezicht regelrecht op of regelrecht richting Jeruzalem. Hij werd gekruisigd, stierf en stond op de derde dag op. Was op de aarde gedurende 40 dagen onder de mensen. Werd opgenomen in de hemel en vertelde hun om te wachten totdat ze het koninkrijk van God op hen zouden zien komen. Op die tijd zal de Vader het koninkrijk in een geestelijke vorm voor hen herstellen. Ze gingen naar de stad Jeruzalem toe en wachten daar 10 dagen en nachten. En plotseling kwam de doop van de Heilige Geest het koninkrijk van God met kracht op hen. Is dat juist? Wel nu, let op, Petrus, ongeschoold. Hij kon niet eens zijn eigen naam schrijven. En paus? Ja hoor. Een paus. Hij ging op een kleine zeepkist staan, of zoiets, en begon te prediken. Hij zei, gij mannen van Judea, gij die in Jeruzalem woont, laat dit u bekend zijn en merk mijn woorden op. Deze zijn niet dronken zoals gij verondersteld, ziende dat het de derde uur van de dag is. Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. Het zal komende gebeuren in de laatste dagen, zegt God, dat ik mijn geest uitstort op alle vlees. Uw zonen en dochters zullen profiteren op mijn dienstmaagd en dienstknecht zal ik van mijn geest uitstorten en ze zullen profiteren. En ik zal wonderen in de hemel boven tonen en op de aarde beneden, vuur, vooiklommen en rookdampen. En hij ging door en sprak over David enzovoort. En toen deze critici er stonden, zeiden ze, mannen en broeders, wat kunnen wij doen om gered te worden? Oh, wees voorzichtig, Petrus. Je hebt de sleutels nu bij je hangen. Is dat juist? De eerste evangelieboodschap. Jezus een paar dagen daarvoor, voordat hij gekruisigd werd, zei, Petrus, ik zal u de kleutersleutels geven. Wat u bindt, zal ik binden. Wat u ontbindt, zal ik ontbinden. Want nu wat u doet, zal ik in de hemel erkennen. Als hij een man van zijn woord is, dan zal hij zijn woord houden. En hier staat hij dan. De Heilige Geest was voor de eerste keer neergekomen en aan Petrus werd gevraagd, wat kunnen wij doen om gered te worden? Pas op, je steekt de sleutels voor de eerste keer in het koninkrijk. Jezus vertelde hier een paar dagen geleden, het was 10 dagen geleden, hij zei, ga de mensen dopen in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest, wat ga je doen? Maar hij gaf jou de sleutels, omdat jij een geestelijke openbaring had. Want mijn gemeente zal gebouwd worden en de poorten der hel kunnen er niet tegen stand houden. Neem uw leerstellingen en dogma's en wat u ook maar wenst, het zal echter op miserabele wijze mislukken. Dat is al gebeurd, maar de kracht van de levende God zal verder en verder gaan tot een eeuwigheid. Zoals een spoortje radium zal ze verder gaan. Merk op, zonder einde. Petrus, je hebt de sleutels. Wat je hier doet zal God moeten erkennen in de hemel. Is dat juist? Wat zeg je, Petrus? Wat kunnen wij doen om behouden te worden? Petrus zei, zeg geen weesgegroet Maria op. Daar is helemaal niet zoiets als een serie gebeden. Kom niet de handen schudden en uw naam in een kerkboek zetten en laat niet een klein beetje water over je heen sprenkelen. Totaal niets daarvan. Dat is een katholiek dogma waar de protestantse kerk voor buigt. Hij zei, gaan jullie allemaal? Hij zei niet, gaan jullie allemaal? En nu, Jezus vertelde mij een paar dagen geleden dat jullie allemaal gedoopt zullen moeten worden in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Geen enkele man die geestelijke openbaring zou hebben, zou dat zeggen. Hij zei, bekeert u jullie allemaal en wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus voor de vergeving van uw zonden. En u zult de gaven van de Heilige Geest ontvangen, want de belofte is voor u en voor uw kinderen en voor hen die verder zijn. En zelfs zoveel als de Heer onze God ooit zal roepen. Dat is het. Toen viel de sleutel in het slot en hij sloot. Hij sloot in de hemel. Dat is de reden dat Paulus tegen Johannes' discipelen zei, u moet opnieuw gedoopt worden in de naam van Jezus Christus om de doop van de Heilige Geest te ontvangen. U wist het van tevoren niet, maar u weet het nu. Ja, het is in orde. Dat moet u zelf weten. Dat is waar. Maar een trinitarisch persoon, een drie-enige doop, werd nooit in de gemeente erkend in het Nieuwe Testament. Alleen in de katholieke kerk. En de protestantse kerk buigt ervoor. Let op. Vele mensen zouden daarvoor tegen u uitvallen. Maar broeder, u moet uw keuze maken. Ja nu, u zegt broeder Brenham, ik werd gedoopt in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Ik heb de doop van de Heilige Geest. Ik betwijfel uw woord niet. Ik heb helemaal geen reden om uw woord te betwijfelen. Ik geloof het. Ik geloof dat God hun de Heilige Geest gaf daarginds, voordat zij ooit werden gedoopt. Maar toen Petrus me vertelde wat ze moesten doen, toen gingen ze heen en deden ze het alsnog. Dat is juist. Wel nu, u weet wat u moet doen. Dat is juist. En als u weigert te wandelen in licht, wanneer licht voortgebracht is, dan keert u zich naar duisternis. Precies. Amen. In orde, excuseer mij. Ik wil niet dat u mij excuseert voor het uitroepen van zo zij het, op Gods woord. Beslist niet, ik zal opnieuw amen uitroepen. Dat is juist. Jazeker. Waarom in de naam van Jezus Christus dopen, broeder Brenham? Waarom doet u dat in plaats van Vader, Zoon en Heilige Geest? Omdat de Bijbel dat onderwijst. Is dat duidelijk? Waarom doet u aan voetwassing, broeder Brenham? Omdat de Bijbel dat onderwijst. Ik geloof in het volle evangelie. In orde, nu. Wat is de verkeerde doop waar u over sprak? Dat is het precies, nergens. Lees in het testament en zoek waar een persoon. Wel nu, tot u dierbare mensen, ik kwets uw gevoelens niet. Ik wil het niet doen. Ik vraag u om nederig te zijn. En zie deze zaak in het aangezicht aan en zie waar het op lijkt. Kijk ernaar in het aangezicht van de Bijbel. Niet van uw kerk of een dwaze zaak die iemand zich in het hoofd heeft gehaald. Maar kijk naar Gods woord, zeker. Denkt u dat de almachtige God mij de bediening zou geven waarmee hij mij hier rond laat gaan zoals dit? Met bovennatuurlijke tekenen en dingen die nooit meer zijn gezien sinds het Nieuwe Testament. En mij dan zo in een dwaling laat wandelen? Zeker niet. En broeder, wanneer ik terugkom van overzee, dan besteed ik het grootste deel van mijn tijd niet aan goddelijke genezingen en wonderen, maar aan het prediken van het woord van God. Dat is precies juist. Werkelijk. Laten we eens kijken. Leert deze gemeente dat u in tongen moet spreken om de Heilige Geest te ontvangen? Nee, meneer. Nee, dat leren we niet. Spreken in tongen is een gave van de Heilige Geest, zie. Niet de Heilige Geest. Het is een gave. Deze boom draagt 9 soorten vrucht. Is dat juist? Als u zo kijkt naar een appelboom die appels draagt, dan zegt u dat is een appelboom. Kijk naar een boom die peren heeft, dan zegt u dat het een perenboom is. Ongeacht of er de boomschors van een esdoorn zit, als die peren draagt, wat voor soort leven is het? Het leven ervan is een perenboomleven. Is dat juist? Want nu deze boom van God draagt 9 geestelijke vruchten. Is dat juist? In orde. Er zijn allemaal verschillende. Er staat de hemel gegeven te leren. Kennis, wijsheid, begrip, spreken in tongen, vertalingen van tongen. 9 verschillende geestelijke gaven groeien aan deze boom van God. Is dat juist? Maar nu spreken in tongen is niet de enige. Er zijn ook nog andere. Maar u kunt in tongen spreken en toch niet de Heilige Geest hebben. Maar u onthoudt dat. Ik ben geweest, ik heb heksen en tovenaars naar voren zien komen die in tongen spraken. En ze hadden de Heilige Geest niet. Weet u, ik heb hen zien komen, al jubelend en springend, en ze hebben de Heilige Geest niet. Ik stond bij een korendans niet lang geleden, buiten op een terrein in Douglas, Arizona, ergens. Ik heb dit korendans gezien toen ze hem daarin hielden, en die tovenaar kwam daar naar voren en ging verschrikkelijk tekeer en alles. Ging tekeer en wierp dat stof over zich heen. Dat betekende niet dat hij gered was. Die man was een tovenaar. Ik stond in India en Afrika, heb tovenaars naar voren zien komen mij uit te dagen met hun bezweringen, die zelfs bloed dronken uit de mensenschedel. Dat is juist. U kunt maar beter weten waar je over spreekt, wanneer je daar tegenkomt. Maar ik heb de kracht van de Almachtige God die man zien binden, zodat hij niet meer kon bewegen. Hij stond daar met glazen ogen op die wijze en ze droegen hem weg. Jazeker. God is echt. Dat is juist. Maar God is een geest. Niet alleen beperkt tot het spreken in tongen of dit of dat of het andere. Ik zeg dat elke man die... Dat is het probleem in de gemeente hier. Zie, Pinkster draaide door op die ene zaak. Zij gingen naar de mensen. In plaats van het opleggen van de handen op hen, zodat ze de Heilige Geest zouden ontvangen, brachten ze hen naar het altaar en begonnen ze op hen op de rug te kloppen en te roepen. Zeg het, zeg het, zeg het, zeg het. En lieten ze telkens een woord te spreken totdat ze verwarring en geen tongen kregen. Als een werkelijk Heilige Geestpersoon uit de Geest van God geboren is, zal hij een godzalig leven leiden. Enkele van die mensen leefden een verschrikkelijk leven, en u weet dat. En hun vruchten bewezen dat zij niet zo waren. Jezus zei, aan hun vruchten zult gij kennen. En de vrucht van de geest is niet te spreken in tongen. Dat is een gave van de geest. Petrus zei, nooit bekeert u en wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus. En gij zult de Heilige Geest ontvangen. Hij zei, gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Toen zij deze tongen en mensen hoorden praten. Het is een van de gaven van de Heilige Geest die zij ontvingen. Amen. In orde. Ik moet opschieten. Ik heb 2 jongens. Eentje van 2 en 1 van 5. Ze zijn besprenkeld geworden. Zouden zij gedoopt moeten worden door de onderdompeling? Nou ja, zuster of broeder, wie ook bent, dat moet u zelf weten. Ik heb een klein meisje. Mijn kleine jongen, Billy Paul, was 16 jaar oud. En ik doopte hem in de naam van de Heer Jezus. Precies hier. Mijn kleine meisje was 8 jaar oud. Ze kwam naar me toe, ging op mijn schoot zitten en zei, papa, ik wil in de Heer Jezus geloven en ik wil gedoopt worden. En ik doopte het kleine meisje met 8 jaar. Nou, als die kleine kinderen gedoopt willen, dan doop hen. Als ze niet willen, wel, laat ze begaan. Dat is uw zaak. Wat de Heer ook maar zei. Zullen alleen diegenen die de doop van de Heilige Geest hebben in de opname van de gemeente zijn, of zullen alle gelovigen aangewezen worden? We hebben niet de tijd om dat recht te doen. Maar broeder, alleen de Heilige Geest bruid zal in de opname zijn. Zie, de Bijbel zegt strikt, de anderen zullen niet verloren zijn. Kijk, wie zal de aarde gaan oordelen? De Heilige. Daniel zei, ik zag hem komen met na de oude van dagen. En hij kwam met 10.000 maal 10.000 van zijn heiligen. Is dat juist? De opname, de gemeente was al omhoog gegaan. Toen kwamen zij naar beneden en het oordeel werd gezet. En de boeken werden geopend, is dat juist? En een ander boek werd geopend, waar het boek des levens was. De gelovigen die de Heilige Geest niet had ontvangen. Leerde Jezus niet dat 10 maagden uitgingen en de bruidegom tegemoet en 5 van hen? Ze waren allemaal maagden, puur, heilig. En deze gingen slapen en kregen de Heilige Geest niet. En die anderen hadden de Heilige Geest, hadden olie in hun lamp. En toen de bruidegom kwam, de stem kwam, al roepende, dan zeiden zij, oh, laten we gaan en geef ons een beetje van uw olie. Hij zei, ga naar de verkopers, bid en krijg het nu. Maar ze konden het niet. En terwijl ze weg waren, gingen de maagden naar het bruiloftsmaal en zij werden in het buitenste duisternis geworpen, waar ze huilden en weenden en tanden krasten. Leer openbaring gisteravond in het 12e hoofdstuk, eergisteravond, niet dat de rode draak water uit zijn mond spuwde om oorlog te voeren tegen het overblijfsel van het vrouwenzaad, dat geloof in God had en de geboden van Jezus Christus hield? Voor u, vrouwen, wanneer u een patroon neerlegt, op een mooi stukje goed, het is dezelfde stof, maar u pakt het op deze manier vast en legt uw patroon zo neer, zodat u het kunt gaan uitknippen. En dan knipt u het uit, dat is uw zaak. Maar u neemt de stof die u knipt om uw kledingstuk uit te maken en deze rest wordt gebruikt. Het is net zulke goede stof als de rest, maar door verkiezing hebt u dat gekozen. Is dat juist? De rest is net zo heilig en net zo goed en net zo duur als de overige, maar dat was uw keuze. En God heeft beloofd dat we in de opname zullen gaan door uitverkiezing. En de Bijbel zei, en de overige doden leefden niet voor 1000 jaar. Is dat juist? Dus alleen, u zult niet verloren zijn, maar de heilige geestvervulde bruid zal de opname ingaan. De rest van hen zal door oordeel heen komen, daar zij niet ingingen. Als men verondersteld wordt gedoopt te worden in Jezus' naam, waarom zou Jezus in Matthäus 28 zeggen, wordt gedoopt in de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest? Dat is precies wat ik zojuist helemaal uitgelegd heb, die ene. In orde. Wordt u moe? Ik weet dat u het wordt. Maar heeft God geen respect voor de doop van Vader, Zoon en Heilige Geest? Zijn er geen mensen die in deze namen gedoopt zijn en de Heilige Geest hebben ontvangen? Kwam Jezus om de Vader te verheerlijken? Zou deze doop niet erkend worden? Ja, Jezus kwam om de Vader te verheerlijken. Kijk, in Johannes het 14e hoofdstuk. Ik ben net van plan, als u nog even de 3 overige vragen afwacht, dan zijn we er doorheen, geloof ik. Kijk, en dan nemen we morgen een paar nieuwe. Amen. Let op. We gaan verder. We krijgen er zeker enkele terug over vanavond, geloof ik. Dit is goed en ook voor de gemeente hier. Hiermee gaan we verder. Kijk, Jezus kwam om de Vader te manifesteren. Kijk, in het begin maakte God de mens naar zijn eigen beeld. Is dat juist? Maar nu, wat is God? Een geest. In Johannes het 4e hoofdstuk spreekt Jezus tot de vrouw bij de bron. Hij zei, God is een geest en zij die hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. Is dat juist? Als God de mens in zijn eigen beeld maakte, welk soort man maakte hij dan? Een geestmens. In Genesis 2 was er geen mens om de aarde te bewerken. En God maakte de mens uit het stof der aarde. Niet in zijn beeld, maar in het beeld van dierlijk leven. En hij plaatste de geest van de mens in deze dierlijke mens hier. En hij werd een levende ziel. Welnu, dat is het verschil tussen mens en dier. Het dier bouwt geen auto's. Hij doet geen dingen op die manier om zijn welzijn te verbeteren enzovoort. Zoals op die manier. Hij is een dier, stom, redeloos. Hij heeft geen ziel. Hij kan niet lezen en schrijven. Hij kan niet spreken. Hij kan niet praten. Hij is een redeloos dier. Maar een mens is in het vlees als een dier. Maar hij heeft een ziel van God in zich. Wat hem onsterfelijk maakt. En hij kan dingen uitvinden. Kijk wat hij kan doen. Hij is bijna gelijk aan God. Omdat hij een zoon van God is. En zelfs in zijn gevallen toestand is hij wonderbaarlijk. Kijk eens naar hem. Zie, dat is het. Toen daarna de mens in het vlees viel. En als God een andere persoon naar beneden zou sturen buiten hemzelf, dan zou hij onrechtvaardig zijn. De enige manier waarop God rechtvaardig kon zijn, was om de plaats van de mens zelf in te nemen. Wat als ik ervoor zorg dat broer Neville zou sterven voor deze vrouw hier? Wat als ik ervoor zorg dat deze vrouw voor deze vrouw zou sterven? Als het zo zou zijn dat ik de heerschappij over u had, ik zou niet rechtvaardig kunnen zijn als ik dat deed. Als ik de dood uitsprak en zou willen dat u leefde, dan moet ik uw plaats innemen om u te rechtvaardigen. En toen God, die in het beeld van de geest was, zonder gedaante, liever, de Bijbel zei daarvan, God was zonder gestalte, in orde, toen moest God de gestalte gaan aannemen en hij overschaduwde een maagd en creëerde in haar een bloedcel zonder seks of iets wat ermee te maken heeft en schiep een bloedcel die zich ontwikkelde tot de Zoon van God. En God kwam neer en woonde in zijn Zoon, Christus Jezus, hem God op aarde makend. Toen Johannes of Thomas zei, Heere, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Hij zei, ik ben al zo lang bij u en kent gij mij nog niet? Hij zei, waarom zegt u, toon ons de Vader? Nou, hij zei, wanneer gij mij ziet, dan ziet gij de Vader. Ik en mijn Vader zijn één. Mijn Vader woont in mij. Een dame hier niet lang geleden, ik sprak erover en ze sprong op en ze zei, oh, broeder Brenham. Ze zei, ik weet wat je bedoelt. Ze zijn één, zeker zijn ze één. En ze zei, u en uw vrouw zijn ook één. Dat is het soort één wat ze zijn. Ik zei, neem me niet kwalijk. Ik zei, dat zijn ze niet. Ik zei, ziet u mij? Ze zei, zeker. Ze zei, ziet u mijn vrouw? Ze zei, nee. Ik zei, ah, daar hebt u het. Dan zijn ze van een ander soort één dan ik en mijn vrouw zijn, zie. Dat is juist. Jezus zei, u kunt mij niet zien zonder de Vader te zien. Zeker niet. Hij is het tweede deel van die meetlat. Hetzelfde deel. Hij is God. Jezus Christus was ofwel God, ofwel de grootste misleider die de wereld ooit heeft gehad. Luister, een vrouw zei onlangs tegen mij, ze zei, ik zal het u bewijzen. Een Christian Science vrouw. Nou, Christian Science vriend, wees een ogenblik eerbiedig, zie. En ze zei, ik zal u bewijzen dat hij niets anders was dan een gewone man. Ze zei, u schept te veel op over Jezus. Ik zei, als ik dag en nacht zou opscheppen, dan zou ik hem niet kunnen geven wat hem toekomt. Ik zei, geen wonder, zei ik. Wel nu, Jesaja probeerde hem een naam te geven. Hij is wonderval, raadsman, de vredevorst, machtige God, eeuwige vader. Dat allemaal. Hij is alfa, omega, begin, het einde, de wortel en de oorsprong van David. De heldere morgenster, vader, zoon, heilige geest. In hem woonde de volheid van de Godheid lichamelijk, zei de Bijbel. De volheid van God was in hem. Zij zei, ik zal je wat vertellen. Toen hij afdaalde om voor Lazarus te bidden, om Lazarus op te wekken. Ze zei, ik zal aan u bewijzen dat hij alleen maar een mens was. Ik zei, laat zien hoe je dat doet. Ze zei, de Bijbel zei dat hij huilde. En dat bewijst dat hij een mens was. Hij kon huilen. Ik zei, natuurlijk, dat was de zoon die huilde. Hij was een Godmens. Hij was een drie-enig wezen. Net zoals ik ben, zoals u bent. Wij zijn ziel, lichaam en geest. Hij was Vader, Zoon en Heilige Geest. In de Godheid van God, dat is wie hij was. Hij was de Godheid zelf. Hoe zou hij daar iets kunnen doen wanneer zijn eigen kinderen om zijn bloed riepen? Als het iets anders geweest zou zijn, dat waren zijn eigen kinderen die om zijn bloed riepen. Geen wonder dat hij om hen weende. Hoe zou een mens, zijn eigen kinderen riepen om zijn bloed? Hoe zou hij zich gevoeld hebben? Of hen voor eeuwig verdoemen tot de hel, of zijn leven geven. Hij was God die zijn leven gaf voor zijn kinderen. Godheid woonde in hem. Dat is wie hij was. De vrouw zei, wel, kijk eens hier weer aan hem. Ik zal het u bewijzen. Toen hij huilde, bewees het dat hij een mens was. Ik zei, dame, hij was een mens toen hij aan het bidden was. Toen hij aan het huilen was, dat is juist. Hij was een mens toen hij aan het huilen was. Maar toen hij zijn kleine, fragiele lichaam oprichtte. En tegen een man zei die al 4 dagen dood was. Lazarus komt tevoorschijn. En de man die al 4 dagen dood was geweest en aan het rotten was. Terwijl de huidwormen over hem heen kropen. Kende verderf zijn meester en de ziel kende zijn schepper. En de mens die al 4 dagen dood was geweest stond op zijn voeten en leefde weer. Dat was meer dan een mens. Hij was een mens toen hij die avond van de berg af kwam hongerig. Keek in een boom voor iets om te eten. Hij was een mens toen hij daar zocht naar iets om te eten aan die vijgenboom. Maar toen hij 5 broodjes en 2 stukken vis nam. Toen hij er 5000 voedde. Dat was meer dan een man. Dat was God in de mens. De enige schepper die gebakken vis kon nemen en het afbreken en het bleef gebakken vis. En nam gebakken brood en brak het af. Welk soort atoom liet hij dan los? Halleluja. Hij was God de schepper van atomen en alle dingen. Dat was meer dan een mens. Hij was een man toen hij die avond dan in de boot was. Na de hele dag gepredikt te hebben en de zieken te hebben genezen. Zo moe dat 10.000 zeeduivels zwoeren dat ze hem zouden verdrinken. Die kleine oude boot daarbuiten dobberde rond als een verse kurk. De grote golven stuwden van plaats tot plaats op. Terwijl hij zo neerlag, zo moe. Dat zelfs de golven hem niet wakker maakten. De duivels waren aan het briesen en zeiden. Wij zullen hem nu te pakken nemen terwijl hij slaapt. Maar toen hij wakker werd, toen was hij een mens. Hij was zo moe. Maar toen hij zijn voet op de rand van de boot zette en tegen de zee zei. Wees stil. En de wind en de golven hem gehoorzaamden. Dat was meer dan een mens. Dat was God, de schepper die de hemelen maakte. Geen wonder dat de apostelen zeiden. Wat voor een mens is dit dat zelfs de winden en de golven hem gehoorzamen. Dat was meer dan een man. Dat was God. Hij was een mens toen hij aan het kruis genaald werd als een offer om de zonde weg te nemen. Hij was een mens met spijkers door zijn handen geslagen. Hij was een mens met doornen op zijn hoofd. Hij was een mens toen hij door spottende soldaten bespuugd werd. Hij was een man die geslagen werd, striemen kreeg en gewond werd. Hij was een mens. Hij was een mens toen hij uitriep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij was een mens die om hulp riep, maar op paasmorgen toen de zegels van de dood verbroken werden bij het graf. Was dat meer dan een mens? Hij bewees dat hij God was. Levend had hij mij lief, stervend verlost hij mij, begraven droeg hij mijn zonde ver weg. Opgestaan rechtvaardig hij, vrijelijk voor eeuwig. Op een dag zal hij komen, o glorieuze dag. O, te midden van neerstortende rotsen en donker wordende luchten, boog mijn verlosser zijn hoofd en stierf. De zich openende voorrang openbaarde de weg, naar hemelsvreugde en eindloze dagen. Gewonnen de Eddie Perret het uitschreeuwde, gezegend zij de kracht van Jezus' naam, laat engelen zich ter aarde werpen, brengt voort het koninklijk diadeem en kroont hem Heer over alles. Dat is die grote persoon, de Heer Jezus. Hij was Jehovah, God in vlees versluierd. De Bijbel zei, wat je ook doet in woord en daad, doe het allemaal in zijn naam. De Bijbel zei dat de hele familie in de hemel Jezus wordt genoemd. En de hele familie op aarde Jezus wordt genoemd. Laten we bidden in zijn naam, leven in zijn naam, leren in zijn naam, sterven in zijn naam, begraven zijn in zijn naam, gedoopt zijn in zijn naam, opgestaan zijn in zijn naam, naar de hemel gaan in zijn naam. Dat is zijn naam. En zijn bruid wordt mevrouw Jezus genoemd. Hij zal een volk uit de heidenen nemen voor zijn naams wil. En ik ben geen eenheids. Nee, meneer. U 3 eenheidsmensen, vergeet dat maar. Ik ben niet een eenheidsmens. Beslist niet. Ik ben nog een eenheids, nog een 3 eenheidsmens. Ik geloof wat de Bijbel zegt. Dat is correct. Amen. Ik blijf te lang bij 1 vraag hangen. Wat was het? Heb ik het uitgelegd? Of laten zien wat het was? Oh ja, dat is juist. Of hoe de Vader in Christus was. Hij was een mens. Hij was een Godmens. Doop de Pinkstermensen gemeente niet in de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest? Sommigen van hen. Als een persoon sterft zonder de doop van de Heilige Geest, zal hij dan verloren zijn? Nee, meneer. Als hij gelovig is, dan zal hij in de opstanding komen, de tweede opstanding. Als hij de doop heeft, dan zal hij in de eerste opstanding komen. Wel nu, u zou mij bijna op mijn woord moeten nemen. Als dat niet tevreden stelt, dan vraagt u het mij maar. Ik zal er u een schriftgedeelte over geven. Ik zal hier nog 2 of 3 meer willen behandelen, dan zijn we klaar. Broeder Bill, zegt de Bijbel iets over gokken? Jazeker, maar ik kan het nu niet precies aangeven. Ik weet dat de soldaten om zijn kleren aan het loten waren enzovoort op die manier, maar ik kan het niet aangeven. Wilt u 1 Korinthe 15 vers 29 uitleggen? Zoek het voor mij op als u wilt, broeder Neville. 1 Korinthe 15 vers 29. We zullen het behandelen. Wanneer misschien kan ik dat morgen nog voor u behandelen. Net zoals die letters, hoe ze gespeld worden. Vicarius, Curie, Dei. Als u dat wilt, laat het me weten. Zal de profetie van Ezekiel 38 en 39 vervuld worden voor de opname? Ik denk van niet. Ik denk dat het volgende waar we naar uitzien de opname van de gemeente is. En als Gog en Magog komen, is wanneer de Russische legers binnenkomen vallen. Nadat, meneer Bohannon, die de hoogste opzichter was hier bij het nutsbedrijf. Een erg aardige christelijke man. En hij sprak op een dag met mij en zei, Billy, ik heb geprobeerd te lezen en ik heb een poging gedaan om mijn voorganger te vragen om openbaring uit te leggen. Hij zei, wij kwamen daar naartoe en we raakten helemaal in de war. Hij zei, Johannes moet wel iets gegeten hebben die avond waardoor hij een droom heeft gekregen. Ik zei, meneer Bohannon, schaam u. Niemand kan dat begrijpen. Ik zei, niet een natuurlijk mens, maar de Heilige Geest kan het openbaren. Hij zei, nou kijk eens hier, Billy. Hij zei, de bruid stond op de berg Sinai en hier werd het water uit de mond gespuugd waar de draak oren voerde tegen de bruid. En de bruid was in de hemel op hetzelfde moment. Verklaar dat eens. Ik zei, meneer Bohannon, het enige wat u verkeerd doet is dat u 3 verschillende dingen door elkaar haalt en het de bruid noemt. U noemt de 144.000 die met het lam op de berg Sinai stonden de bruid. Dat waren ze niet. En noemt degene en het water dat uit de mond spoot om oren te voeren tegen het overblijfsel van het vrouwenzaad. Dat was niet de bruid, het was wat was achtergelaten. De bruid was in de hemel. De 144.000 daar en de naam Christen kwam hier in de vervolging. Dat is juist. Lees, broeder, nu als u het heeft gevonden. Wat zullen anders zij doen die zich voor de dood laten dopen, indien er in het geheel geen doden opgewekt worden? Waarom laten zij zich dan nog voor hen dopen? Wel nu, mijn broeders, er is 1 groep mensen die dat gelooft. Zij dopen voor de doden en dat zijn de mormonen. Wel nu, ik ben vele keren in hun tempels geweest. Ze zijn erg aardige mensen. Misschien bent u een mormoon. Wel nu, ik probeer niet uw gevoelens te kwetsen. Maar mijn dierbare vriend, u kunt niet gedoopt worden voor uw vader. Dat is een handeling die hij zelf had moeten doen. De richting waarnaar de boom overhelt, dat is de richting waarin hij omvalt. Paulus die hier sprak had het over de dode Jezus Christus. Als die doden niet opstaan, waarom doopt hij dan in de naam van Jezus Christus als de doden niet opstaan? Ziet u wat ik bedoel? Hij zei, laat ze eten, drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij als de doden niet opgewekt worden. Maar hij gaat verder en verheerlijkt God voor de opstanding van de doden en wij worden in Jezus Christus gedoopt tot zijn dood, begrafenis en wederopstanding. Dat is de reden waarom wij voor de doden dopen. In orde, ik heb alleen nog deze, nog ongeveer eentje over na deze. Broeder Bill, vertel me alsjeblieft, hoe is de doop van de Heilige Geest te verkrijgen? Is het door gebed, overgegeven leven en het aan te nemen zoals we bij genezing doen? Ik weet wat het is om geloof te hebben voor genezing toen u voor mij hier gebeden had. Bidt u en leg u de handen op voor de doop van de Heilige Geest? Ik werd gedoopt in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Vertel mij alstublieft of ik overgedoopt zou moeten worden in de naam van Jezus, zoals u het onlangs besprak. Wel nu, mijn dierbare christenvriend, ik ga u niet vertellen wat u moet doen. Ik leg u alleen de schrift voor. En u weet hoe de Heilige Geest juist nu kan komen terwijl wij spreken. De Heilige Geest is een gave van God. Zie, dat is een gave van God. Het zou hier kunnen komen terwijl we aan het praten zijn. En ik zal u vertellen wanneer. Als de mensen juist onderwezen waren, enige van jullie uitgediende hier. Laat mij u iets vragen. Jullie uitgedienden die in de tabernakel zijn geweest en gekeken hebben toen ik de mensen doopte. En u predikers, neem dit als een voorbeeld. Ik onderwees die mensen dat zij dat leven in orde hadden gebracht voordat zij naar het water toe gingen. En ik liet hen geloven dat God verplicht was om zijn belofte te houden. Zodra zij gedoopt werden in de naam van Jezus Christus was de Heilige Geest precies daar om ontvangen te worden. En als ze uit het water omhoog kwamen, ontvingen zij de Heilige Geest. Dat is juist. Als u alleen maar herders, onderwijs uw schapen, breng ze naar de Bijbel toe. Hier, ga weg van het oude tekstboek van een of andere kerk en kom hier tot de Bijbel waar God sprak. En dan zult u niet die problemen hebben. Ja, het opleggen van handen is hoe we de Heilige Geest kunnen ontvangen door een gezalfd persoon die de handen oplegt. Broeder Bill, is het uit de orde als iemand opstaat en boodschappen in tongen geeft terwijl de prediker het woord uitdraagt? Deze persoon heeft 3 vragen. En de volgende is, verder is het uit de orde om hetzelfde te doen wanneer de alteroproep wordt gedaan. De derde, verder is het uit de orde als iemand in de gemeente opstaat en een prediker bestraft voor iets wat hij gezegd of gedaan heeft tijdens de dienst. En terwijl hij achter de geheiligde preekstoel staat. Al deze dingen zijn in de tabernakel verscheidene keren gedaan. Wel nu. Laat mij nu meteen dit behandelen. Dit heeft betrekking op de gemeente nu. Wel nu. Tot uw vreemdelingen binnen onze poort. Ik moet de gemeente nu een kleine reprimande geven. Dus wilt u zich min of meer een ogenblik terughoudend opstellen. Als u wilt. Luister mijn kinderen. Die gaven zijn fantastisch. Niemand weet hoezeer ik u waardeer. En ik houd van u met goddelijke liefde. Maar die gaven kunnen u kwaad doen als u ze niet op de juiste manier gebruikt. Kijk vandaag naar de mensen. Fijne mannen buiten op het veld die voor de zieken bidden en er geld voor vragen. Dat is verkeerd. Als een man geloof voor genezing heeft en voor de zieken bidt, dan zou hij heer genoeg moeten zijn om zonder geld voor de mensen te bidden. Dank God. Broeder, ik wil dat zeggen, niet voor mezelf, maar voor de glorie van God. Niet één keer heb ik geld van mensen aangenomen of iets in die orde. En ik heb het letterlijk afgewezen, $1,500,000 in één offer. En u weet dat. Het stond hier regelrecht in de krant, zie. Dat is juist. Het is niet, wanneer u dat doet, zult u het geloof met God gaan verliezen. Wanneer u mensen die met tongen spreekt en gaven van tongen heeft. God zegene u, u bent nodig in deze tabernakel. Ik wil u hier hebben. Maar nu de zaak is op orde. Doe het nooit terwijl de prediker aan het prediken is. Als u het doet, bent u uit de orde. Zie, u moet dit niet doen, want de Bijbel zei, de geest van de profeten is onderworpen aan de profeet. En wanneer een man aan het prediken is, is hij aan de beurt. Hij heeft het publiek. De Heilige Geest zal door hem heen gaan spreken. Wanneer hij klaar is, dan is het tijd voor de boodschap. Dus ga niet buiten het boekje. Als u dat wel doet, dan verstoort u en dan zult u de Heilige Geest bedroeven met de boodschap die gebracht wordt. Ik was niet lang geleden in een samenkomst in Washington ergens. Vele duizenden mensen zaten er. En mijn manager, die een echte Bijbeluitlegger is, stond daar over goddelijke genezing te spreken, gezalfd. De Heilige Geest sprak. Een dame stond op en begon in tongen te spreken. En hij wachtte een ogenblik, toen begon hij weer verder te gaan. De Heilige Geest werd gegriefd, u kon het onder de mensen zien. Hij begon weer te spreken en zij sprong weer op. Hij zei, zuster, ga zitten in de naam des Heren. Hij zei, u bent uit de orde. En de predikers namen haar apart en lieten het haar weten. Maar nu, wat het betekent, die gaven zijn er in de wereld. Ze zijn nu in de kerk. De gaven zijn in de gemeente, maar de arme kleine kinderen krijgen die gaven en zijn niet onderwezen om te weten hoe het onder controle te houden. Als u het niet onder controle zou hebben, dan zou u meer schade aanrichten dan dat u goed zou doen, ziet u? Net zoals een man die uitgaat voor de zieke bid en iemand genezen wordt en hij zou zeggen, van nu, u zou mij $1,000 voor moeten geven. Want u, hij heeft meer schade aangericht dan dat hij goed heeft gedaan. Het zou beter geweest zijn als die man was heen gegaan en gestorven zou zijn, dan dat hij zo'n schande over de zaak van Christus gebracht had. Maar nu, wanneer de herder of de evangelist of wie het er ook is of aan het prediken is, houdt u rustig. Paulus zei dat te doen, zie. Maar nu, en vervolgens zei hij, jullie mogen allemaal spreken, één voor één. Dat is duidelijk genoeg. En hij zei, ik zou willen dat jullie alle in tongen zouden spreken. Dat is goed, maar u kunt niet in tongen spreken tenzij u de gaven van tongen hebt. En er zijn hier zoveel gaven van in de Methodistenkerk en er zijn er vele van hier zo in de Baptistenkerk. Als er alleen maar gepredikt zou worden, zodat de gaven zou kunnen gaan werken. Zie, als u zaad in de grond stopt en deze niet bewerkt, wat zal er dan mee gebeuren? Zie, het zal dan liggen in droge stof en wegrotten. Het zal geen goed doen. Deze gaven zijn al de tijd door in de kerk geweest. Maar juist nu is er water beginnen op te komen, de Pinksterregen om het te bewateren en vruchten voor te brengen. Want nu, gebruik het op de juiste plaats. Want nu, er staat, ik geloof dat de volgende vraag die de persoon stelde was, wanneer u een altaroproep geeft. Nee, ik zou er niet aan denken om dat dan te doen. Wel, als u het opmerkt en neemt Corinthiërs en leest het, er zijn sommige van jullie hier, als u gaven van spreken in tongen hebt, let er dan op, in de Bijbel, nadat het dienst voorbij was en de zegen van God was neergekomen op de samenkomst, toen begonnen zij te spreken, toen begonnen zij God groot te maken. En telkens was er een directe boodschap van iemand, aan iemand. U moet dat nu in de gaten houden, het is niet alleen iets in het vleeselijke, het zal een boodschap aan iemand zijn die iemand iets moet doen of iets om de gemeente te stichten. Het zal iets zijn om de gemeente te verheerlijken. En daar is het waar de Pinkster mensen smaad op hun naam hebben gebracht. Alleen al de naam Pinksteren kunt u noemen en de mensen zullen gewoon weglopen en zeggen, nonsens. Omdat ze een heleboel gedoe hebben gezien. Wat de mensen deden terwijl ze wel oprecht waren, maar het was ze niet onderwezen. Paulus zei, als ik bij de Pinkstergemeente de Gins kom, zei hij, zal ik het op orde zetten. Het moet in orde zijn, alles moet ordelijk gedaan worden. Gewoon zoals de geest het opdracht gaf. Dus zei hij, wel nu, als er iemand binnenkomt en jullie beginnen allemaal in tongen te praten en de niet onderwezen persoon komt binnen, dan zal hij zeggen, nou, jullie zijn allemaal gek. En hij zou naar buiten lopen. Dat is precies wat de Pinkstergemeente gedaan heeft. Hij zei, wat nu? En hij zei, als een van jullie profeteert en de geheimen van iets openbaart. Als een van jullie een profeet is. Met andere woorden zei hij, zullen de mensen dan niet neervallen en zeggen dat God met u is? Nou, hoe zou ik de gave van spreken in tongen kunnen ontkennen? Dan zou ik de gave van profetie moeten ontkennen. Ik zou die andere gaven dan ook moeten ontkennen. Dan nu, het merendeel van de kerken, de grote kerken, daarnaast de reders, de pelgrimheiligheid enzovoort. Zij denken dat als een mens in tongen spreekt, dat hij van de duivel is. Dat is lastering tegen de Heilige Geest, waar geen vergeving voor bestaat. Dat hebben de Joden ook gedaan. Gekheid maken over de mensen met de Heilige Geest. En ze werden veroordeeld en gingen daardoor verloren. Juist, zei Jezus niet, als u één woord spreekt tegen de Heilige Geest, zal het u nooit vergeven worden in deze wereld of de wereld die komen zal? Dus wees voorzichtig. Als u het niet begrijpt, zit dan stil. En u mensen die de Heilige Geest hebt en geroepen zijn voor de bedieningen, leraren, dan u zou u zich kunnen indenken. Hier sta ik om te proberen te onderwijzen. En hier springt de man omhoog aan de zijkant van mij en begint precies op hetzelfde moment ook te onderwijzen. En de andere man gaat hier een jubellied dan zingen. Nou, wat een verwarring. Nou, zo gaat het bij het spreken in tongen. Laat het in orde komen. Laat het gewoon zoals de Geest het wil geven, kunt u in tongen spreken. Maar u zegt, nou broer, ik kan er ook niets aan doen. Oh jawel, dat kunt u wel. Paulus zei dat u het zou kunnen. Hij zei, als er één onder u is die in tongen spreekt en er is geen vertaler, laat hij zwijgen. Oh wacht, hoezeer hij wil spreken, houdt u stil. Dat is een gave, broeder. Ik bid dat God mij hier nog een opwekking wil laten hebben een deze dagen, zodat we op deze dingen kunnen ingaan voor u. Zie? Waar u kunt zien dat er een gaaf is. En die gaaf wil heel de tijd actief zijn, zie je? Maar u moet de wijsheid van de Heilige Geest hebben om te weten wanneer en hoe die gaven te laten werken. En u zegt, oh, nou, prijs God, de Bijbel zei dat wanneer de Heilige Geest gekomen is, dat u geen leraar nodig hebt. Hij is zelf de leraar. Oh, broeder, hoe kunt u zo'n beperkt begrip hebben bij het lezen van de schrift? Waarom plaatst de Heilige Geest dan leraars in de gemeente? U zegt, ik heb niet nodig dat iemand mij leert, de Heilige Geest onderwijst mij. Hij doet het door een leraar heen. Hij zet leraars in de gemeente. Hij zei, zijn het dan alle leraren, zijn alle apostelen, zijn alle gaven van genezing? De Heilige Geest plaatst deze dingen in de gemeente. Hij werkt door hen allen en elk van hen werkt ordelijk. Wel nu, het is net als met mijn voeten. Als een van hen zegt, wel, ik zal deze kant op gaan. De ander zegt, ik zal die kant op gaan. Nou, wat zult hij dan gaan doen? De hand zegt, ik zal omhoog gaan. De ander zegt, ik ga deze kant op. In welke toestand zal het lichaam gaan komen, zie? Maar nu, als het verstand zegt, wat? Ga voorwaarts, jullie beiden. Hand, jij gaat met ze mee. Hoofd, blijf jij recht staan. Armen, doe hetzelfde. Dan loopt alles in harmonie. Maar nu, wanneer ik eraan kom, dan heb ik mijn armen niet gebruikt. Maar nu, de voet heeft zijn plicht gedaan. De herder is klaar met prediken. Maar nu, armen, doe je plicht. Zie? Zie je wat ik bedoel? Nu, wat als de armen zich op deze wijze zouden uitstrekken? Oh, waar ben ik? Waar ben ik? En de voeten die tasten vooruit, zie je? Oh, je bent er nog niet, zie je? Hou je stil, arm. Jij zal straks weer gebruikt worden. Wacht, totdat je daar ginds komt. Zie je wat ik bedoel? Dat is de gave. Dat is de gave van de geest in werking. Ik hou van de Heer, u niet? Amen. Luister. Ik weet één ding dat ik voor u kan doen. U hebt zeker geduld. 9:40. Wel nu, vrienden. Kijk eens hier voor een ogenblik op deze manier nu. Dit is het beste dat ik ervan af weet. Ik moet er heel snel een grote stapel doornemen. Als u het er niet mee eens bent, val dan niet tegen mij uit. U bent mijn broeder. Zie. Ik hou van u en ik zeg deze dingen alleen maar omdat dat in mijn hart is. Dat is wat ik geloof. En dat is de wijze hoe ik het uitleg. En dat is de wijze waarop ik het breng. Komt uit de Bijbel. Wanneer als u zegt, broeder Branham, ik geloof het gewoon niet op die manier. Dat zal perfect in orde zijn, zie. We zullen nooit anders over elkaar denken. We zullen gewoon verder doorgaan als broeders en zusters. En als u zegt wel, nou, ik geloof dat als ik bij de Methodistische kerk of Baptistische kerk behoor, dan zal ik toch gered zijn. In orde, broeder. Dat is perfect in orde. Ik noem u nog steeds mijn broeder, omdat u Jezus Christus gelooft, zie. Dat is juist. Dus zullen we op dezelfde wijze broeders en vrienden zijn. Maar ik verklaar hier deze paar dagen de leren waar deze gemeente voor staat, zie. Daar staat de gemeente voor. En als er een diaken hier is die niet in de doop in Jezus Christus' naam gelooft, en in de doop van de Heilige Geest, of in de gaven van de Geest, die gemanifesteerd worden, die diaken, precies hier terwijl ik hier sta, verdient het niet om in de gemeente te zijn, totdat hij het in orde maakt. Dat is exact juist. En de raad behoort daarop toe te zien. Juist. Deze gemeente wordt niet bestuurd door diakenen, deze gemeente wordt bestuurd door de Bijbel en de Heilige Geest alleen. Jazeker. Wel nu, betreffende die dingen geloven wij dat het een leer van deze gemeente is. We hebben geen enkel lidmaatschap. Niemand is hier een lid, maar iedereen die komt is een lid. Want wij geloven dat we allemaal leden zijn van één lichaam door de doop van de Heilige Geest. En wij proberen u te overtuigen, mijn dierbare broeder of zuster, om in de naam van Jezus Christus gedoopt te worden en de Heilige Geest te ontvangen. Als u reeds de Heilige Geest ontvangen hebt, nadat u gedoopt was in de naam van de Vader, Zoon, Heilige Geest, God zegen u. U zegt, broeder Branham, wat zou ik eraan moeten doen? Die vraag werd beantwoord. Ik kan alleen zeggen wat Paulus zei. U moet opnieuw gedoopt worden. Wel nu, kijk hier, Handelingen. Lees dit. Galaten 1 vers 9, schrijf het op, u die het opschrijft. Paulus zei dat dezezelfde man die dit zei, hij leerde dit gedeelte. Gelooft u dat nou? Is dat juist? Paulus vertelde hun dat ze opnieuw overgedoopt moesten worden in de naam van Jezus Christus. En Paulus zei, als een engel uit de hemel, Galaten 1 vers 8, als een engel uit de hemel u iets anders dan dit zou leren, laat hem voor u vervloekt zijn. Al is hij een aartsbisschop, al is hij een paus, al is hij een prediker, al is hij een profeet, al is hij een eerwaarde, al is hij een engel uit de hemel, of wie hij ook mogen zijn. Daarvan zei hij, als hij zei iets anders buiten dit onderwijzen, laat hen voor u vervloekt zijn. Is dat juist? En hij herhaalde het opnieuw. Hij zegt, zoals ik gezegd heb, zo zeg ik het opnieuw. Als zij iets anders leren dan dit, laat hen vervloekt zijn. Is dat juist? Dus de Heere zegen u, ik las het uit het woord, en u neemt uw beslissing. Wel nu, hoeveel houden van dat goede oude lied? Mijn geloof ziet op naar u, gij lam van Calvary, goddelijke redder. Wel nu, hoor mij terwijl ik bid. Neem al mijn schuld weg en laat mij vanaf deze dag volledig de uwe zijn. Ik wil u iets vragen, u in deze gemeente. Als een stervende man die tot stervende mensen predikt en zich realiseert dat dit de laatste prediking kan zijn die ik ooit zal prediken. En ik probeer elke prediking die ik breng zo te brengen, alsof het mijn laatste is, als een stervende man tot stervende mensen. Wel nu, ik vraag u mijn broeders en mijn medeburgers van deze gemeenschap en dit land. Voelt u werkelijk dat u een dichtere wandel met God nodig hebt na deze diensten? God zegen u. Ik, als uw broeder, ik spreek tot u. Mijn oprecht gebed voor u is dat u deze dichtere wandel met God zult ontvangen. En mogen op de dag des oordeels, wanneer deze avonden waarop ik gepredikt heb, er zal iets zijn zoals een grote bandrecorde die op die dag zal afgespeeld worden en mijn stem zal naar voren komen en ik zal daar moeten staan en verantwoording afleggen. Want mijn woorden zullen mij zegenen of veroordelen op die dag. En dat zijn mijn woorden geweest van de laatste 20 en nog wat jaren, vanaf dat ik een kleine jongen was van ongeveer 20 jaar oud, dat ik het evangelie gepredikte en nu ben ik 45 en ik heb het nooit ook maar een beetje veranderd, omdat ik het niet zou kunnen veranderen, zolang de Bijbel op die wijze blijft. Ik heb het bisschoppen ingeprent en al het andere en ik heb er nooit eentje gezien die het kon tegenspreken volgens het woord. Zei deze priester hier een paar dagen geleden, hij zei, eerwaarde Brennan, wij nemen er de Bijbel niet voor, het is voor ons de kerk. Dus kunt u niet met die man praten, maar als u het gaat baseren op de Bijbel, dan is het anders. Ik bid dat God, al mijn katholieke vrienden hier binnen en al mijn protestantse vrienden, en zelfs zij niet meer als enig, ik hou gewoon van iedereen van u. God weet of dat waar is of niet, let op in de gebedsdrijven, wanneer de blinden en lammen, er wordt niet vermeld katholieken, hier zit een man precies hier op het podium, precies hier een katholiek, die stervend is aan kanker, hij wordt opgegeten. Hij vertelde hem nooit of hij katholiek was of niet. Ik heb nooit één woord tegen hem gezegd. Hij kwam hierin en werd gedoopt in de naam van Jezus Christus en ontving de Heilige Geest. Daar zit de man, precies daar, een zakenman in Louisville. Hij vraagt niet of u katholiek bent of niet. Het gaat erom of uw hart hongert naar God. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen vervuld worden. Is dat juist? Amen. De Heere zegen u. Hoeveel kennen dit goede oude lied? Gezegend zij de band die bindt. Hoeveel mensen hier van boven de 40 jaar oud? Heft uw handen met mij omhoog en zeg, ik herinner me het oude lied van 40 jaar geleden. Gezegend zij de band die bindt. Gezegend zij de band die bindt onze harten in christelijke liefde. De gemeenschap van verwante geesten is zoals die van boven. Houdt u niet van die oude liederen? Luister, ik wil dit zeggen. Als we meer van die oude liederen hadden, in plaats van zoveel van dit tekeer gaan wat we hebben, ik geloof dat de gemeente er dan beter aan toe zou zijn. Ik hou van die goede oude liederen die door de Heilige Geest werden opgeschreven, die oldtimers. Ik herinner mij eens een oude gekleurde man die gewoon was om buiten te zitten achter het huis de Gins in de bergen van Kentucky. Wanneer hij vermoeid werd, ging hij op dat oude blok hout zitten en hij sloeg met zijn handen op het hout. Ik herinner mij hem net zo goed. Hij had een kleine rand wit haar rond zijn hoofd en zong dat oude lied, een oud lied. Ik wil opstaan. En naar Jezus gaan. Hij zal mij in zijn armen sluiten. In de armen van mijn geliefde redder. Oh, daar zijn 10.000 bekoringen. Er zat niet veel melodie in. Hoeveel hebben ooit het oude lied gehoord? Maar, dat is fijn. Luister.